We zijn de vorige keer gebleven in Zacharia hoofdstuk 14. Ik zou zeggen het bekende gedeelte. Waarin in de eerste plaats wordt aangekondigd de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem. En waar in de tweede plaats, en dat is misschien nog belangrijker, gesproken wordt over de verschijning van de Heer Jezus zelf, van de Messias, de Heere, heet hij gewoon, Jehovah zelf, kan niet missen. Die zou namelijk volgens vers 3 van Zacharia 4 uittrekken en strijden tegen diezelfde heidenen die hij zelf eerst ten strijde had verzameld tegen Jeruzalem, zoals het in het voorgaande vers staat, in vers 2. Daar is dus sprake van een omkering. En die omkering die wordt uiteraard veroorzaakt doordat het volk officieel, en ik ben geneigd altijd te zeggen de regering, van het volk de naam des Heren aanroept. En dat is weer twee versen eerder, in het laatste vers namelijk van Zacharia 13. En via Zacharia 13 vers 9, waar staat het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren, enzovoort. Via dat vers komen we in elk geval onder andere terecht in Joël 2, de laatste verse, waar inderdaad sprake is van het aanroepen van de naam des Heren en waar gezegd wordt dat de Jeruzalem ontkoming zou zijn bij het overblijfsel. En over dat overblijfsel, over die ontkoming, wordt inderdaad nu in de eerste verse van Zacharia 14 gesproken. Waar het dus om gaat, is dat het gaat om dezelfde gebeurtenissen en dus ook om hetzelfde tijdstip als waarover Joël 2 spreekt. En dat is een tijdstip wat overeenkomt met Daniël 9, namelijk met het einde van de 70ste week van Daniël. Daar komt het op neer. Jeruzalem zou uiteindelijk verwoest worden en met uiteindelijk bedoel ik nu het einde van de 70ste week van Daniël. Want dat staat daar vele malen, denk ik eigenlijk, in ieder geval meerdere malen in Daniël 9... waar de 70 weken gerekend worden tot aan het officiële aanbreken van het koninkrijk van Christus over het Joodse volk en meer specifiek zelfs over Jeruzalem. Maar er wordt gezegd dat de verwoesting zou zijn tot het einde van die 70 weken en dus tot het einde van de 70ste week aan toe. Dat is maar waar het om gaat. Zodat het tijdstip hier van Zacharia 14 betrekkelijk vanzelfsprekend is, denk ik dan. Dat moet zijn het einde van de 70ste week van Daniël. Het komt trouwens overeen met nogal wat andere profetieën die dan spreken. Misschien niet letterlijk over het einde van de 70ste week van Daniël, maar dan wel over het einde van de verdrukking van die dagen. In Matthäus 24 bijvoorbeeld. En dat is dan tegelijkertijd net zo goed het einde van de 70ste week van Daniël. Want de laatste helft van die 70ste week zou inderdaad die grote verdrukking zijn over uw volk en uw heilige stad, dat van Daniël dus. En daar wordt ook gesproken in Matthäus 24 over dat terstond aan het einde van de 70ste week van Daniël dus de zon verduisterd zou worden, de maan haar schijnsel niet geven, zo enzovoort. En dan vindt inderdaad plaats de wederkomst of verschijning, zo u wilt, van de Heer Jezus zelf. Dat wordt ook daar beschreven. En daarna wordt beschreven in Matthäus 24 dat vervolgens Israël zal worden terugverzameld vanuit de volkeren. En dat is een van de regeringsdaden, een van de eerste regeringsdaden feitelijk van de Heer Jezus, waarbij hij zijn volk Israël, en ik bedoel dus alle stammen feitelijk, zal verzamelen uit de heidenen naar het land enzovoorts. Kortom, het is het bekende tijdstip. Het tijdstip komt trouwens ook overeen natuurlijk met Handelingen 1, waar immers op de bekende hemelvaartsdag de discipelen de Heer Jezus ten hemel zien varen. En ik zeg er altijd bij, er staat 5 keer dat ze het zagen. Dat is tamelijk veel, denk ik dan, dat het erbij staat. Maar dat is nou precies waar het om gaat. Want uiteindelijk wordt gezegd dat wat zij daar zien in Handelingen 1 op de Olijfberg, dat in feite een uitbeelding is van de wederkomst van Christus. Dat is niet algemeen bekend, bij jullie misschien wel, maar het is niet algemeen bekend. Daarom wijs ik er steeds meer weer opnieuw op. Hemelvaartsdag bespreekt niet heilsfeiten, om zo te zeggen, belangrijke heilsfeiten uit de heilsgeschiedenis. Maar in tegendeel, het is gewoon het laatste teken wat de Heer Jezus doet. En het is een teken van zijn wederkomst. Want, zeg ik er altijd bij, de hemelvaart van Christus in de zin van zijn verhoging had 40 dagen daarvoor al plaatsgevonden en dat was op Pasen. En op hemelvaartsdag Geef de Heer zijn laatste teken. En het teken is een teken van zijn wederkomst. Dat staat er ook gewoon bij. Deze Jezus zal alzo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren of iets dergelijks. Dat zien staat er ook alweer bij. Kortom, wat in Handelingen 1 geprofeteerd wordt, is inderdaad de wederkomst van Christus en met name dan op diezelfde plek ook, op de Olijfberg. En het is daarom de bevestiging van wat we hier ook in Zacharia 14 vinden. Was het niet algemeen bekend? Jullie zitten me aan te kijken, van, wat zegt hij nou allemaal? Maar dat kent u toch hopelijk. Handelingen 1. Het is heel opmerkelijk. Als je het één keer gezien hebt, dan vergeet je het nooit meer. Handelingen 1. De vraag was immers de beroemde vraag van, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël, wordt erbij gezegd, aan Israël weder oprichten? Die vraag was niet met ja of nee te beantwoorden. Je kunt moeilijk zeggen, niet aan de Joden, maar wel aan Israël. Zo'n raar antwoord. En dan klopt het nog niet. Want je moet het uitleggen. Het zou opgericht worden namelijk over degene die in hem geloven. En of dat Israël heet of niet, ja, dat hangt er maar vanaf van welke kant je binnenkomt. Dus er heeft veel uitleg nodig. Maar goed, de Heer zegt gewoon, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Zij mochten dat hier niet weten, ze kregen ook geen antwoord. Ze mochten dat kennelijk nog niet weten, want later werden ze geacht te weten. Althans volgens de apostel Paulus, in 1 Thessalonicense 5 zeg ik altijd. Want daar staat, omtrent de tijden en de gelegenheden hebt gij niet voor nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel dat, enzovoorts. Dus dit is een tijdelijke aangelegenheid. En als je de vraag zo simpel mogelijk neemt, en het antwoord ook, dan is het antwoord, hij zou zijn koninkrijk aan Israël weder oprichten op voor of waarde dat het volk tot geloof zou komen. En of het volk tot geloof zou komen, dat hoefden ze niet te weten. Want zou, als het antwoord ja geweest was, zowel als het antwoord nee geweest was, zou het een negatieve uitwerking hebben gehad op hun prediking. Als ze namelijk wisten dat het toch niet tot geloof zou komen, waarom zouden ze dan prediken? En als ze wisten dat het wel tot geloof zou komen, waarom zouden ze dan prediken? Toch? Dat is heel simpel. Het wordt hen dus niet gezegd. Petrus zegt ook een hoofdstuk, twee hoofdstukken verder. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En hoe lang dat zou duren, ik denk dat hij dat toen niet wist. Later kennelijk wel, maar dat is 2 Petrus 3. Dat is het aardige van dit soort uitspraken. Ze worden later alsnog gerelativeerd en in een breder verband geplaatst. En blijkt dat men later dingen wist die men hier nog niet wist en zelfs niet mocht weten. Nou, hoe dat ook zij, zult gij in deze dagen het koninkrijk aan Israël oprichten, dan zegt de Heer, dat hoef je niet te weten, maar gij zult de ontvangende kracht des Heilige Geestes, en dat zou gebeuren als het koninkrijk opgericht zou worden. Maar de vraag over het koninkrijk wordt niet rechtstreeks beantwoord. Er wordt wel gezegd, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Dat dus wel. En of dan het koninkrijk gekomen is, ja, dat wordt in het midden gelaten. En gij zult mijn getuige zijn. Zult u Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria. Maar dat heeft ook alles te maken met de openbaring van het koninkrijk. Dus ze zouden geest ontvangen in overeenstemming met de oud-testamentische profetieën aangaande in elk geval het nieuwe verbond. Ze zouden getuigen zijn, Jeruzalem, Judea, Samaria, de hoofdstad van de 10 stammen, wijs ik altijd maar even op, tot aan de uitersten der aarde. Meer zegt de Heer niet. En dan staat er, als hij dit gezegd had, dat betekent dat wat nu volgt gelezen moet worden rechtstreeks in samenhang met wat zojuist gesproken is. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En dat teken wat dus hier gegeven wordt, is ook een van de antwoorden op de vraag van de discipelen, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Het antwoord is, hij zal het koninkrijk oprichten, maar dat is bij zijn wederkomst. Er wordt alleen niet gezegd wanneer het zijn zal. Dus dat kan 3 dagen later zijn, bij wijze van spreken. Dat moet ik zeggen 2 dagen later. En het kan ook zijn 2000 jaar later. En dat laatste blijkt het geval te zijn, maar daar gaat het nou niet om. Maar dat is ook een antwoord, hè. Terwijl hij dit gezegd had, Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Heb je dat? Ze zagen het. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Zagen ze dus ook. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, ze zagen het dus. Terwijl hij heen voer, ziet. Dat is de vierde keer inmiddels. Ziet. Twee mannen stonden bij hen in witte klederen. Benader inzien als je het mij vraagt. Dus Mozes en Elia. Maar ik denk dat we dat aangehaald hebben. Naar aanleiding van Zacharië 4. Maar dat weet ik niet zeker meer. Niet hier. Oh, nou, hou dat er maar even bij. Twee getuigen, toch? Hier hebben ze. Ik denk dat het diezelfde twee waren als op de berg der verheerlijking. Lijkt me voor de hand te liggen. Maar goed. In elk geval, ze zijn een beeld van de gemeente. En dat is waarschijnlijk veel belangrijker. De Heer is weg, niet meer gezien. Maar wat gezien wordt, die twee mannen. Nou. En twee vanwege het eerstgeboorterecht, weet u wel, hè? Efraïm, Samaria, nou goed. Twee mannen stonden bij in witte klederen. Was al vier keer dat ze het zagen. Welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Dat is vijf keer. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal al zo komen gelijke wijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Dat is zes keer. Heb je dat? Zes keer zagen zij. Wat zagen zij? Het teken van zijn wederkomst. En de verklaring staat er gewoon bij. Des te merkwaardiger dat wij het over het hoofd zien. Maar goed. Maar dat is waar het om gaat, hè. Toen keerden ze wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg. Kan dus niet missen. En dat is een duidelijke verwijzing gewoon naar Zacharië 14. Waarin bestaat dat de Heer ooit zijn voeten zou zetten op die Olijfberg. En in Zacharië 14 staat... De Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En in Handelingen 1 staat... De Olijfberg welke is nabij Jeruzalem liggende vandaan een Sabbatsreizen. Het lijkt me een heel duidelijke verwijzing naar die andere schriftplaats. Dus, hè. De beschrijving erbij van voor Jeruzalem enzovoorts. Maar het zou inderdaad pas gebeuren aan het einde van, of na, zo u wilt... Maar aan het einde van de 70ste week van Daniël, dat is waar het om gaat. Dat is de belangrijke gebeurtenis uit de historie van het Joodse volk. De wederkomst van Christus op de Olijfberg. Want u weet, wederkomst, dat is eigenlijk min of meer de vertaling van het woord wat aanwezigheid betekent. Parousia, toekomst, wat er maar wezen mag. Het is dus de aanduiding van een hele periode, daarom zeg ik het er bij mij, wederkomst op de Olijfberg. Specifieke gebeurtenis op een bepaalde datum. Die datum zou moeten zijn het einde van de 70ste week van Daniël. En het volgende punt is dan, dat als u mij vraagt die datum, maar ik heb er geen enkel expliciete uitspraak over in de schrift. Die datum zou moeten zijn de 10e van de eerste maand. Ik heb vorige keer gezegd geloof ik. Want mijn gedachte is dat het einde van de 70ste week valt op dezelfde datum, op de kalender, dezelfde datum als het einde van de 69ste week van Daniël. Dat hoeft niet noodzakelijk, natuurlijk. Kan willekeurig welke datum zijn. Maar als we één keer in de gaten hebben dat nou eenmaal overeenkomstige gebeurtenissen in de Bijbel gewoonlijk plaatsvinden op dezelfde data. En dat God dus ook tot het volk spreekt door data. Gewoon datums op de kalender, de zoveelste dag van de zoveelste maand enzovoorts. Als we dat doorhebben en dan vragen we ons af welke datum komt daar dan voor in aanmerking. Dan is het antwoord uiteraard dezelfde datum als het einde van de 69ste week van Daniël. En de aardigheid daarvan is dat op die datum, het einde van de 69ste week van Daniël, de Heer inderdaad met zijn discipelen, dan wel met de ezel, uit Zacharia 9 notabene, letterlijk, verscheen op de Olijfberg op zijn route naar Jeruzalem. Dus dat ligt voor de hand dat het dan dezelfde datum is. Dat is één. En het tweede punt is natuurlijk, hij zag de stad, weende over de stad en kondigde de verwoesting van de stad aan. En dat is precies waar het over gaat aan het eind van de 70ste week van Daniël. De verschijning van de Heer op de Olijfberg. Niet met de ezel vermoedelijk, maar met de gemeente. Maar goed, dat is dan, daar komt dan typologisch overheen. Dat ga ik nou niet meer uitleggen. En aan het eind van de 70ste week verschijnt hij op de Olijfberg. En dan wordt Jeruzalem verwoest. Dus ik heb het idee dat de Heer in de tijd aan het eind van de 69e week van Daniël, inderdaad in het bijzonder dacht aan dat Jeruzalem wat verwoest zou worden aan het eind van de 70e week, wanneer hij opnieuw op diezelfde berg zou verschijnen. Bovendien is het zo dat in de daaropvolgende dagen, na de 69e week van Daniël dus, en voorafgaande uiteraard aan zijn kruisiging, de Heer elke avond Jeruzalem verliet. Dat moet dan een keer of drie geweest zijn. Want de avond van de 10e, de 11e, de 12e, de 13e, dat is keer 4 dus. Want aan de avond van de 14e at hij met zijn discipelen het paasmaal in de opperzaal. Die eigenlijk dezelfde betekenis heeft als de Olijfberg. Een beeld van het koninkrijk buiten het Joodse volk om, zal ik maar zeggen. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar die vier avonden trok de Heer Jezus zich elke avond terug uit Jeruzalem. Hij wilde niet in Jeruzalem overnachten. Hij trok zich terug op de Olijfberg, in Betanië dus gewoon steeds weer. En vanaf de Olijfberg sprak hij tot zijn discipelen over de dingen die geschieden zouden. En de hele redenvoering van Matteüs 24, waar ik net al even naar verwezen heb, heel die redenvoering werd op een van die avonden uitgesproken. Het kan natuurlijk ook zijn dat het de samenvatting is van wat al die avonden uitgesproken is. Ik denk dat het zo zit, eerlijk gezegd. Maar goed, het doet weinig ter zake. Hetzelfde geldt ook voor Lucas 21. In beginsel dezelfde redenvoering zeggen we dan toch op bepaalde punten afwijkend. Niet tegenstrijdig, maar wel duidelijk afwijkend. Maar ik houd het erop dat het de samenvatting is van wat de Heer Jezus op die avonden tot zijn discipelen gezegd heeft. En die heeft ook daarin de verwoesting van Jeruzalem aangekondigd. In ieder geval in Lucas 21, want daar staat het gewoon. In Matteüs 24 niet specifiek, maar hij heeft aangekondigd wel in Matteüs 24 de grote verdrukking. En hij heeft het volk opgeroepen om het land uit te vluchten enzovoorts. En dat duidt in ieder geval op de verwoesting van Jeruzalem uiteraard. Dus daar komt het feitelijk ook voor. En er komt dus aardig overeen, deze dagen aan het eind van de 69e week van Daniël, beginnen met de 10e Nisan, een uitloop, die dagen komen overeen dus, of de aard van de gebeurtenissen komt overeen met wat zou plaatsvinden aan het eind van de 70e week van Daniël. Bovendien de datum zelf, dan moet ik ook mijn aantekeningen raadplegen, want dan ben ik misschien compleet, voor zover die aantekeningen compleet zijn. De datum zelf is die van het afzonderen en in huis nemen van het paaslam. En dan zal ik eerst maar even stoppen, want dan zal ik u vertellen wat u nou voor u hebt liggen. Een soort verjaardagskalender. Als je helemaal links op de bladzijde begint, dan krijgt u nummers onder elkaar. Dat is het dagnummer. Dag nummer 1, dag nummer 2, dag nummer 3 vanaf 1 Nisan. Dat is niet omdat die dagen echt nummers hebben, maar om het rekenen te vergemakkelijken. Dat hoef je niet altijd te tellen. Dan kun je snel rekenen. Hè. Tweede kolom is de maand. Derde kolom is de datum van de maand. En in de eerste maand vallen die nummers gelijk dus. Hè. De tiende van de maand is hetzelfde als de tiende van het jaar. Dat lijkt me ook duidelijk. Hè. Maar hij komt dus overeen. Maar de aardigheid is dat die kalender doorloopt niet op de bladzijde ernaast, maar je moet een bladzijde omslaan, daar loopt hij verder door, tot in de tweede maand, derde maand enzovoorts. Want op de linkerpagina's heb ik maand 1 tot en met 6 genoteerd en op de rechterpagina's heb ik maand 7 tot en met 12 genoteerd, naast elkaar. En de overeenkomende data staan dus naast elkaar. U vindt dus de 10e Nisan, de 10e van de eerste maand. Op de linker bladzijde, eerste bladzijde dus. Maar de bladzijde rechts daarnaast vindt u precies op dezelfde hoogte de 10e van de 7e maand. Heb je dat? En dat heb ik zo gedaan vanwege dat verspringen van het half jaar. Want wanneer beginnen we eigenlijk het jaar? Op de eerste van de eerste maand. Sommige berekeningen gaan uit van de eerste van de eerste maand. Bijna alle dingen trouwens gaan uit van de eerste maand. Behalve het nieuwjaar, het kalenderjaar, het burgerlijk jaar, want dat begint op de eerste van de zevende maand. Die vroeger de eerste maand was. Heb je dat? Daarom heb ik ze naast elkaar gezet. Nou, de aardigheid is nu dat u nu heel makkelijk even kunt zien wat er zoal aan de hand is met de tiende van de eerste maand. Ik beweer niet dat de lijst compleet is, maar ik dacht wel dat die compleet was. Maar probeer het maar eens, je Bijbel doorlezen en alle jaartallen opschrijven. Dat is dus wat ik gedaan heb. Maar dat valt niet mee, want soms heb je het niet in de gaten. Want soms wordt een jaartal genoemd. En dan heb je niet in de gaten dat die datum geldt voor bijvoorbeeld een heel Bijbelboek. Dat geldt bijvoorbeeld voor Deuteronomium. Dat is een heel Bijbelboek. Dat zijn meer dan 30 hoofdstukken, geloof ik. En bij het laatste hoofdstuk heb je niet meer in de gaten dat het allemaal op één dag was. Het wordt op één dag geplaatst. Dat is zo, dus je moet je mee oppassen. Het is soms heel lastig. En sommige data moet je uitrekenen. Data als de bekering van Thomas, daar moet je wel even opletten natuurlijk. Een week later, een week na Pasen, moet je dus wel noteren. En uit andere gegevens blijkt dat de hemelvaartsdag was 40 dagen na Pasen. Dus dan moet je de datum wel even vanuit rekenen. Enzovoorts. En dat zijn nog de makkelijke. Want sommige heb ik er wel in staan, maar die heb ik nog nooit nagerekend. Er staat hier en daar een vraagteken bij. Bijvoorbeeld de data waarop Esther voor Ahasveros verscheen en zo. Dat is een beetje na te rekenen, maar ik heb het wel genoteerd. Maar niet gecheckt. Dus de schriftverwijzingen zijn er ook niet bij. Het is dus niet een compleet afgewerkt geheel. Het zijn eigenlijk gewoon mijn aantekeningen. En die worden nog wel eens bijgewerkt, als ik het nodig vind. Soms ook helemaal niet, maar goed. Maar 10e van de eerste maand, dat hebben we, de linkse bladzijde, hè? Dat is tevens de 10e dag van het jaar. Van het godsdienstige jaar wel te verstaan. En daar bij die 10e staat dat men het paaslam zou afzonderen op de 10e van de eerste maand. Volgens Exodus 12, tekstverwijzing erachter. Maar het was ook de datum van de doortocht door de Jordaan. Dat is ook aardig, waarop men het land binnenkwam. Het is ook, mijn zinzins, het einde van de 69 weken van Daniël. Dat is een kwestie van berekenen aan de ene kant en van interpreteren aan de andere kant. Er staat gewoon, na die 69 weken zal de Messias uitgeroeid worden of afgesneden worden enzovoorts. Messias de vorst, 69 weken tot op Messias de vorst. Noem nou eens één datum waarop de Heer Jezus beschreven zou kunnen worden als Messias de vorst. Let op, niet de koning, de vorst, de kroonprins. Dat is de intocht in Jeruzalem. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, de zonen Davids, en hoe het maar heten mag, bij die gelegenheid. Nou, daar wordt de Heer inderdaad als koning beschreven, althans als erfgenaam van de troon, en hij lijkt op weg naar Jeruzalem om daar de troon te claimen. Dat is eigenlijk het idee. En dus pik je dan die datum eruit, maar het blijkt ook inderdaad goed uit te rekenen te zijn. Vanaf het begin van de 70 weken van Daniël uiteraard. Hè. Vanaf het jaar 445 voor onze jaartelling, vanaf 1 Nisan tot op de intocht in Jeruzalem, 173.880 dagen, ofwel 69 jaren van 360 dagen. Ja, dat is ook, nou, die, of die 4 dagen uit te rekenen zijn, is nog de vraag. Dat weet ik niet. Maar wel is de blijkt dat de opstanding van Christus was op de eerste dag der week. En dat was de 17e Nisan. Want zijn kruisiging was na de 14e, na Pasen op de 15e. 3 dagen later moet je op de eerste dag de week terechtkomen. En zo kom je dus op die dagen terecht. En de datum voor de intocht in Jeruzalem, die is uit te rekenen uit het Johannesevangelie. Die heer kwam 6 dagen voor het Pascha. Niet voor het feest van Pascha, voor Pascha, de schildendag. In Bethanië, dat is de 8e. Daar vindt die zalving plaats, geloof ik. De andere dag brengen ze allerlei zieken enzovoorts bij hem. Dat is dan de 9e. En de andere dag gaat hij naar Jeruzalem. Dat is dan de 10e. En dus is dat precies een week voor zijn opstanding. En dus ook de eerste dag der week. En ook de traditie, zal ik maar zeggen, heeft dat dus zo. Dat bewijst niks, maar het versterkt de gedachtegang natuurlijk wel. Intocht in Jeruzalem op wat men noemt Palm Pasen, dus een week voor Pasen. En zo kom je dus aan de data en aan de dagen van de week ook bovendien. En laat niemand je nou vertellen, in dat jaar viel die datum niet op die dag, want er is geen hond die dat kan uitrekenen. En wanneer men beweert dat het anders was, dan bewijst men daarmee geen idee te hebben van hoe die kalender in elkaar zat. Dat is namelijk niet na te rekenen. Dat weten we niet. En daar moet ik het gewoon bij laten. Dat is niet bekend. We weten niet wat voor kalender ze toen gebruiken en hoe die geplaatst moet worden. Ik ben er maanden mee bezig geweest om het uit te rekenen. Terugrekenen, vooruitrekenen op kalenders, dagen en welke dag dat dan valt. Daar kom je nooit mee uit. Niks. Komt helemaal überhaupt nooit wat uit. Want die gegevens kloppen namelijk niet. Je moet omrekenen op basis van de periode van de maan. Maar dat heeft altijd een afwijking ten opzichte van de periode van de zon. Dus hoe men dat in de tijd oploste, dat is gewoon niet terug te vinden. Men weet het gewoon niet. Dus je neemt gewoon de Bijbelse gegevens en je zegt dus gewoon in dat jaar viel die datum op die dag klaar uit. Was dus zo. Blijkt uit het verslag in de Bijbel en zo was het dus. Nou goed. Dus, 10e van de 1e, paaslam afzonderen, doortocht door de Jordaan, einde van de 69 weken van Daniël en eveneens natuurlijk de intocht in Jeruzalem. Dan hebben we nog het feest van de vernieuwing van de tempel. Nou ja, feest, ik mag niet zeggen, tempelvernieuwing wordt over gesproken in verband met Ezechiël 40. Het gaat over een profetie over een nieuwe tempel en die wordt gegeven op dezelfde datum, 10e van de 1e maand. En daar gaat het maar om. En het is met één oogopslag te zien dat het te maken heeft, al die data dus, alle gebeurtenissen op deze datum te maken hebben met de komst van de Messias, het aanbreken van zijn koninkrijk. Dat is natuurlijk even oefenen in typologisch denken, maar dat is wat het is. Het in huis nemen van het paaslam, dan komt de Messias toch? De doortocht door de Jordaan, daar gaat men toch het land in, dan worden toch de beloften vervuld, enzovoorts. Nog afgezien van dat deze doortocht door de Jordaan in Jozua 4 gebeurde in verband met die 2000 L, weet u nog? Die 2000 L. Valt dus ook hier in deze geschiedenis. Gewoon als je de kalender bekijkt, word je ermee geconfronteerd. Weet wel, eerst de ark, de verbonds de Jordaan in. En dan had het volk nog een afstand van 2000 L daarachter. Dan moest die 2000 L nog inlopen enzovoort. En zo komen we onder andere aan die 2000 jaar. Vanaf de opstanding van Christus, of dood en opstanding van Christus. Tot het einde van de 70ste week van Daniël. En 7 jaar terug kom je aan het begin van de 70ste week en dus bij de opname van de gemeente terecht. Nou ja, met die, natuurlijk helemaal 100% op de dag nauwkeurig weet ik het ook niet. Dat is ook niet te bewijzen, maar het kan nooit veel schelen. En daar gaat het maar om. En dan tempelvernieuwing, daarvan wordt gesproken in Ezechiël 40, maar tempelvernieuwing, ik wil ook gewoon zeggen, het oude verbond is voorbij, het nieuwe verbond breekt aan. Dat is wat het is. En hetzelfde geldt voor de andere keren dat gedurende deze dagen van het jaar de tempel gereinigd werd. Hè? Want u ziet een tempelinwijding al staan bij de eerste Nisan. Oprichting van de tabernakel, inwijding van de tempel. En ook reiniging van de tempel vond in die dagen ooit een keer plaats, enzovoorts. De reiniging van de tempel door de Heer Jezus trouwens zelf ook, 1 dag later, als het klopt. En anders 2 dagen later, dat wil ik afwezen. Maar de 11e van de 1e dus. Nou goed. Maar ik houd het dus op dat het inderdaad die datum was. En nu we toch de kalender voor ons hebben, kijk je even bij de 10e van de 7e maand. En dan is het grote verzoendag. En het begin van het jubeljaar, een grote verzoendag, dan breekt toch het koninkrijk aan. Toch? Dat moet het toch voorstellen? Begin van het jubeljaar, precies hetzelfde, dan breekt toch het koninkrijk aan? En inwijding van de tempel. Ja, het was een herinwijding, geloof ik. Dat weet ik niet eens zeker uit het hoofd. Maar inwijding van de tempel. Dat duurde trouwens ook een paar dagen, maar beginnend op de 10e van de 7e maand, met grote verzoendag dus. Maar het aardige is dat je dus, dat de Bijbel dus spreekt over inwijding of herinwijding van de tempel in verband met de 10e van de 1e, maar ook in verband met de 10e van de 7e maand. Dat zie je zo naast elkaar. Maar de clou van het verhaal is natuurlijk, daar hebben we het vorige keer over gehad, dat die kalender nou eenmaal een half jaar verschoven is en dat het er dik in zit dat bij de verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week die kalender alsnog gewoon weer die 6 maanden teruggeplaatst wordt. Dat wil zeggen, dat dan de tiende van de eerste en de tiende van de zevende op dezelfde dag vallen. Dat kan natuurlijk niet echt, kan er niet zo blijven. Maar voor de gelegenheid vindt die kortsluiting plaats. Als je de oude berekening, oude lijn aanhoudt, zit je in de eerste maand, neem je de, alsnog de nieuwe aan, dan zit je in de zevende maand. Die oorspronkelijk ook inderdaad de eerste maand was. Hè? Dus het valt over elkaar heen dan. De aardigheid daarvan is, want ik kijk dan maar eens even verder, dat het feest van Pascha, dan wel het feest van ongezuurde broden, dat begon op de 15e van de eerste. Heb je dat? En duurt 7 dagen. Dus 15e tot en met de 21ste. Maar kijk, in de zevende maand valt op de overeenkomstige data Sukkot, dat wil zeggen Loofhuttenfeest. Precies dezelfde data. Leg je dus die beide helften over elkaar heen, en dat heb ik zo ongeveer gedaan, dan valt dus feest van Pascha en feest van Loofhutten inderdaad samen. Maar daarna krijgen we nog een paar heel merkwaardige dingen. Daar heb ik vorige keer op gewezen. Dat was namelijk een verhaal van dat in Daniël gesproken wordt, niet alleen over de 1260 dagen vanaf het midden tot het einde van de 70ste week van Daniël, maar er wordt in de laatste verse van Daniël ook gesproken over 1290 dagen. Dat is dus 30 dagen later, 1 maand later, zodat je dan terechtkomt op de 10e van de tweede maand. En wat er verder volgt. Nou, kijk je nou bij de 10e van de tweede maand. Zo van, wat is het dan 30 dagen later? Kijk je bij de 10e van de tweede maand. Daar heb ik ook keurig bij gezegd. Einde van de 1290 dagen. Oh, dat staat er al heel lang. Oh ja. Nee, staat er al heel lang. Einde van de 1290 dagen. En, maar er staat ook weer bij, het paaslam in huis nemen, maar nou met een andere datum erbij. Of met een andere schriftverwijzing erbij, sorry. Een andere schriftverwijzing. Want het idee was, in nummer 9, dat er kinderen Israëls onrein waren en het paasfeest niet konden vieren in de eerste maand, of vanwege hun onreinheid. En wat moesten ze daar nou mee? Ze konden het ook niet helpen. En toen kreeg Mozes van de Heer te horen dat als men in de eerste maand het Pascha niet kon vieren, dan moest men doen op de overeenkomende data in de tweede maand. Dus met een maand uitstel. En de aardigheid daarvan is dat dat ook inderdaad ooit een keer heeft plaatsgevonden. Dat heel Israël pas in de tweede maand het Pascha vierde, en dat was in 2 Kronieken 30. Dat heb ik er dus ook bij vermeld. Dus een maand te laat. En mijn gedachte is dat dus die 1290 dagen leiden tot de situatie in Petra, waarbij men kennelijk het Pascha zal vieren, want men was inderdaad in de eerste maand onrein. Dat was aan het eind van de 70ste week. En men was onrein vanwege een dood lichaam, zoals de term luidt in de Statenvertaling, maar zeg maar gerust vanwege de dode lichamen. Jeruzalem werd verwoest, we zijn er al dood en verderf. Men was dus onrein en kon het Pascha niet vieren. Wel, als men inmiddels tot de bekering is gekomen, tot geloof is gekomen, zal ik maar zeggen, wil men het Pascha vieren, doet men het dus in de tweede maand alsnog. En dan staat er weer, 10e van de tweede maand, in huis nemen van het paaslam. En als u het mij vraagt, het lijkt mij zo te zijn, maar dat kan ik natuurlijk niet bewijzen, en dus is het ook niet zeker. Maar het lijkt mij zo te zijn dat op de 10e van de eerste maand de Heer weliswaar verschijnt op de Olijfberg. In de buurt van het graf van Lazarus, denk ik altijd. Dat is op de Olijfberg immers. En dat hij op de 10e van de tweede maand verschijnt op de berg Hor in de buurt van het graf van Lazarus. Eliazar in het Hebreeuws dan. En daar is de parallel. Ik denk dus dat de Heer zich pas bekend maakt aan het volk, niet bij zijn verschijning op de Olijfberg, maar 30 dagen later. Maar in ieder geval later pas, dat weet ik zeker, later pas. En dus in Petra en dus op die andere berg, de berg Hor. Eveneens een berg van Lazarus of Eliazar. Het lijkt mij dat die tweede maand daarvoor een aanmerking komt, omdat daar dezelfde gebeurtenissen voor gepland staan. Heb je dat? Gewoon 30 dagen later. Dan maken we het verhaal compleet. En kijk het dus ook nog even een half jaar later. Dan kom je terecht in de tiende van de achtste maand. De alternatieve tweede maand dus. En de aardigheid is dat volgens 1 Koningen 12... Jerobeam, de koning van het tienstammenrijk, na de splitsing van Israël, dus bij het ontstaan van het tienstammenrijk, dat Jerobeam, de koning uit Jozef, dan wel uit Efraïm, dat die voor de tienstammen een alternatief feest instelde, een alternatief loofhuttenfeest namelijk. En hij deed dat eveneens, 1 maand later. En dus, in elk geval, vanaf de 15e tot en met de 21e van de 8e maand, dat feest van die tienstammen. Maar om het helemaal compleet te maken, mag je aannemen dat er ook een soort grote verzoendag bij geweest is, dan op de 10e van de 8e maand. Ik heb daar een vraagteken bij gezet, omdat dat er niet expliciet bij staat. Maar er staat wel in 1 Koningen 12 dat hij zo'n feest maakte, precies zoals ze in Juda hadden in de 7e maand. En ik heb het maar dubbel gerekend, niet alleen loofhuttenfeest dus, maar ook Grote Verzoendag. Omdat namelijk loofhuttenfeest gebaseerd is op Grote Verzoendag. Vloeit daaruit voort, dus beschouw het maar als één geheel. Zodat je in de 8e maand dat ook hebt. Dat lijkt me een aardige parallel. En aardig natuurlijk, maar daar kan ik verder weinig mee aanvangen. Aardig is natuurlijk dat in de 2e maand, op de 20e van die 2e maand, genoteerd staat dat de wolkolom ging, Israëlijden, naar Paran. Dat is wel niet een specifieke datum, maar het valt wel in die week. Heb je dat? Dus als je verder speculeert, dan gaat het ongeveer zo dat de Heer dan op de 10e van de 2e maand aan Israël zal verschijnen op de berg Hor, in Petra dus. En dat gedurende het daaropvolgende feest inderdaad de wolkolom weer verschijnt. En ik houd het erop dat de wolkolom hen alsnog zal leiden naar Canaan. Dat ik niet eens zelf uitgevonden, dus vraag. Dat leerde ik op de zondagschool vroeger. Ze zullen weer de mannen ontvangen in de woestijn en de wolkolom zal hen alsnog brengen uit de woestijn naar het beloofde land. Waarom niet? Het zit er toch dik in dat het gewoon verder gaat waar het gebleven was, of waar het afgebroken was, of waar het een andere route genomen had in het verleden, want dat is eigenlijk het verhaal. De omweg om Edom heen enzovoorts. Maar nu gaat het door Edom heen en gaat het verhaal verder waar het toen gebleven was. En dus de wolkolom voor een aangezicht. En of er dan in Micha staat de Heere in hun spits, of we leggen uit dat de wolkolom hen voorgaat, in de praktijk maakt het heus geen enkel verschil. Toch? Hebben jullie dat? Hoe voor de hand het ligt dat die data zo vallen? Ik weet wel dat je er niet al te veel conclusies aan kunt verbinden, maar het klopt aardig natuurlijk. Je verwacht het gewoon. Nou goed, toen waren we er nog niet, want na 1390 dagen kwamen we ook nog na 1290 dagen kwamen we ook nog bij 1335. Dus dat is nog 45 dagen later. Dus dan moet ik ook even rekenen waar ik dan terecht kom. Nee, ik heb het natuurlijk wel genoteerd. Ik hoef het niet aan te rekenen. Op de 25e van de 3e kom ik uit. En de aardigheid is dat weliswaar in die 3e maand dan niets genoteerd staat. Dat heb ik waarschijnlijk vorige keer verkeerd gezegd, maar ik heb het ook onder voorbehoud gedaan. Bij de 25e van de 3e staat weliswaar niets genoteerd. Maar kijken we aan de andere kant, dan staat er wel wat genoteerd natuurlijk. De 25e van de 9e. Want dan is de eerste dag van Chanukka en dat is het feest van de vernieuwing des tempels. En daarmee is het verhaal rond. Want daar ging het toch om? Vernieuwing des tempels. Herinwijding van Jeruzalem, Judea, het land, wat er maar wezen mag. Ja, dat is het Chanukka-feest, officiële feest. Het komt overeen ongeveer met ons kerstfeest. Valt in dezelfde tijd ook. Het wordt gevierd met licht en zo'n feest van midden in de winter, weet je wel. De kortste en donkerste dagen, dan doe je dat feest. Maar het is ter herinnering aan de herin... Moet je opletten. Het is een feest ter herinnering aan de herinwijding van de tempel... na de verontreiniging van de tempel in de dagen van Antiochus Epiphanes. Hij zegt, zijn appje, zegt hij. Ja, laat maar zitten. En de aardigheid daarvan is dat de profetieën in Daniël... van Antiochus Epiphanes overspringen naar de 70ste week van Daniël. En die van de ontwijding van de tempel door Antiochus... meteen doorlopen in de ontwijding van het heiligdom. Heiligdom heet het, tempel heet het niet, heiligdom heet het in Daniël. Ontwijding van het heiligdom in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Eigenlijk vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. Vandaar dat men dan, dat Johannes de Heer dan gewoon zegt... Antiochus was een type van de antichrist. De term is van hem, dus ik ga het verder niet uitleggen... maar ongeveer heeft hij daar natuurlijk wel gelijk in. Maar de aardigheid daarvan is... dat de ontheiliging van die tempel in de dagen van Antiochus... daarvan staat niet vast hoe lang het geduurd heeft. Volgens... de boeken van de Maccabeeën een jaar of drie. Volgens Flavius Josephus is het problematisch, want die geeft twee verschillende lezingen. De ene is dat hij zegt het duurde precies 3,5 jaar zoals Daniël had geprofiteerd. Die klopt dus niet, want daarnaast geef je in andere boeken geef je in een andere periode, dus ongeveer een jaar of drie. Maar precies is het dus niet bekend. Mijn idee erover is dat het was geen 3,5 jaar in elk geval niet. Het was 3 jaar of waarschijnlijk zelfs iets minder, voor zover ik heb kunnen nagaan. Maar mijn idee is dat de periode van de ontwijding van de tempel in de dagen van Antiochus... plus de periode van de ontwijding van het heiligdom in de tweede helft van de 70ste week van Daniël... dat dat bij elkaar oplevert 2300 dagen. Die uit Daniël 28, Daniël 8 namelijk, sorry, die uit Daniël 8 namelijk. Hoe lang zal het duren dat de heilige plaats ontheiligd is? 2300 avonden morgens. En mijn conclusie is dat het kennelijk gaat dan om twee perioden, mede aangeduid door de term avonden morgens. Het is wel zo'n rare term, maar je kunt het interpreteren dus als in vroege periode en een late periode. En als je ze bij elkaar telt, zou het dan 2300 moeten zijn. Schieten we niet zoveel meer op, want in de praktijk moeten we terugrekenen, omdat we uit de dagen van Antiochus weten we het niet, helaas. En als we het weten willen, doen we het andersom. In de 70ste week van Daniël 1260 dagen, totaal 2300 dagen, dus het verschil is 1040? Dat is het dan? Weet niet meer. Nou goed, 2300 min 1260, 1040, jazeker wel. He? Ja, 1040 dagen. Nou, dat is in de buurt van 3,5 jaar, want 3,5 jaar is 1080 dagen. Uitgaande van dezelfde profetische jaren van 360 dagen, scheelt iets meer dan een maand, anderhalve maand vooruit. Daar heb ik wel vrede mee, maar te bewijzen is niet. Maar ik denk dat het dat is. De aardigheid is dan dat het feest van de herinwijding van de tempel na de dagen van Antiochus... Heb je dat? De Chanukka-feest, wat men tot in onze dagen viert, straks precies valt aan het einde van de periode van 1335 dagen uit Daniël 12. Zit je toch dicht in de buurt bij Daniël 8, hè, die 2300. Maar goed, 1335 dagen vallen dus precies op de eerste dag van het Chanukka-feest, zijnde het feest van de herinwijding van de tempel in de dagen van Antiochus. Maar waarom zou het niet samenvallen met een herinwijding van Jeruzalem, dan wel het heiligdom, de heilige plaats, doordat de kinderen Israëls uit Petra inmiddels in Jeruzalem zijn aangekomen? Op de heilige plaats. Nee, 75 dagen verder. Ja, van 1260 tot 1335 is 75 dagen. En het is dan dus de 25e van de derde, maar valt nou samen met de 25e van de negende, omdat ook de kalender een half jaar verschoven heeft, zal ik maar zeggen. En dan is het dus Chanukka. Een half jaar eerder dan normaal. Hebben jullie? Nou. Maar de aard van de gebeurtenis komt dus inderdaad overeen. Dat wist ik vorige keer echt niet uit het hoofd toen ik het vertelde. Maar mijn suggestie was vorige keer de verschijning van de heer op de Olijfberg. Aan het eind van de 1260 dagen. 30 dagen later, dus bij 1290 dagen, maakt de heer zich in Petra aan het volk, daar verzamelde volk, bekend. Waarna we nog wachten op een datum voor een terugkeer uit Petra naar Jeruzalem. Nou, daar blijft dan die 1335 voor over. En aangezien de datum op een of andere vreemde wijze overigens verwijst naar het Chanukka-feest, lijkt me dat al wel aardig voor de hand te liggen. Ja, ik denk dat het dan nog moet beginnen. Bovendien, die herinwijding van de tempel of van het heiligdom hangt slechts samen met de tempelberg. En in Daniël wordt ook uitsluitend over Jeruzalem en over de heilige plaats gesproken. En ook over de ontwijding van de heilige plaats enzovoorts. Dat is nog wat anders dan dat het hele land opnieuw gereinigd zou zijn.
Ja, maar dan was het dus een half jaar voor overbrengen komen.
Ja. Dan nog, ja. Misschien valt het wel weer op die datum, dan weet je veel. Maar de aardigheid is dat, dat bepaalde data op de kalender ineens gelijk vallen. Er zijn er een paar meer die heel merkwaardig overeenkomen. Maar die weet ik ook niet uit het hoofd. Aardig is natuurlijk ook die van de 9e van de 3e maand. Dat is niet wat ik speciaal bedoelde, maar... Want er staat twee keer de verwoesting van Jeruzalem bij. Eén keer is 587 voor Christus en één keer in het jaar 70 voor ons jaar. Exact dezelfde datum. Dat is merkwaardig genoeg natuurlijk. Waarna je zou misschien de conclusie trekken dat aan het eind van de 70ste week dat dat dan ook op die datum moet vallen. Maar dat is dus kennelijk niet zo. Dat doet verder niet de zaak. Het is verder ook geen belangrijke datum in de... geschiedenis. Ik blaad er even verder of ik er nog enige kon vinden. Één die ik niet genoemd heb. Het einde van die 1335 dagen valt op 25 van de derde. Overeenkomend dan met 25 van de negende, eerste dag van het Chanukka-feest. Maar de aardigheid is dat één dag daarvoor, de 24e van de negende maand, ooit in 1917 Jeruzalem bevrijd werd van de Turken. Heb je dat? Nou, deed die man dat er natuurlijk om, hoor. Die heeft gewoon even een paar dagen gewacht. Nou, een paar maanden zelfs, want ze hebben het er gewoon op aangelegd om dat te doen op die datum. Zo was het eigenlijk. Dus het is niet echt toeval, het is bewust zo gebeurd. Maar goed. Maar de aardigheid is dat die datum ook in de schrift voorkomt in de profetieën van Haggai. En eerlijk gezegd, door het bestuderen van die profetie, Haggai 2, kwam ik tot deze conclusie over die 1260, 1290 en 1335 dagen. En over dat verschuiven van die kalender namelijk. Want daar worden allemaal data genoemd en als je eruit wil komen, moet je ze eerst eens een keer noteren en met elkaar vergelijken. Toen is dit ontstaan dus, hè. Moet je nou voor je hebt. En er worden inderdaad allerlei beloften gedaan in Haggai 2, maar help onthouden, daar kom ik er straks wel even op terug. Want ik zocht nog even naar meer overeenkomst. Kijk, een merkwaardige overeenkomst is bijvoorbeeld die van de 5e van de 4e maand. Die overeenkomt met de 5e van de 10e. De 5e van de 4e maand beginnen Ezechiëls profetieën. En op de 5e van de 10e hoort diezelfde Ezechiël over de val van Jeruzalem. Dan dringt het bericht tot hem door. Dat kan heel goed, ja. Dat kan heel goed. Dan hebben we de eerste van de 5e maand. Ezra's aankomst in Jeruzalem. Maar ook de dood van Aaron. Dat komt sowieso overeen, hè? De dood van Aaron, het einde van het oude verbond, symboliseert dat. En de aankomst van Ezra te Jeruzalem, vanuit de ballingschap, terugkeer uit ballingschap, einde van het oude verbond, begin van het nieuwe. komt met elkaar overeen, gebeurt dus op dezelfde datum. Maar een half jaar verder vind je de dood van Mozes. En zoals gezegd, als je die kalender dus weer een half jaar verschuift, valt de overlijdensdatum en de overlijdensdatum van Aaron en de overlijdensdatum van Mozes ineens gelijk. Ze zijn natuurlijk niet op dezelfde tijd gestorven, daar gaat het niet om. Maar het gaat om het beginsel, dat ze precies een half jaar van elkaar verschoven zijn. En waarschijnlijk is dat de clou van heel dat verschuiven van de kalender. De ene helft spreekt over koningschap, de andere helft spreekt over priesterschap. Maar bij de wederkomst van Christus komen priesterschap en koningschap samen. Dat is maar waar het over gaat, dan worden dus over elkaar heen gelegd. Dus de eenvoudige versie dan van het verhaal. Wat ik dan in ieder geval nog moest noemen, is de een andere overeenkomst, maar daar heb je niet eens een kalender voor nodig. Dat is de geboorte van de Heer Jezus, volgens mijn bescheiden mening, op de 15e van de 7e maand. Overeenkomend dan met de geboorte van Johannes de Doper op de 15e van de 1e maand. Die data worden geen van beide in de Bijbel genoemd. De geboortedatum van de Heer Jezus, die is, zoals ik wel eens gedemonstreerd heb, binnen een dag of 30 nauwkeurig te bepalen. Uit de gewone historische gegevens, de Bijbelse historische gegevens wel te verstaan. En als je dan een dag moet zoeken waarop er dan werkelijk geboren zou zijn, omdat je ervan uitgaat dat het een bepaalde datum zou zijn, kom je terecht op de 15e van de 7e maand. De eerste dag namelijk van het Loofhuttenfeest. Want dan sla je twee vliegen in één klap, om het eens profaan te zeggen. Dat betekent namelijk dat de besnijdenis van de Heer Jezus dan plaatsvond op de 8e dag van het feest, zijnde de grote dag van het feest. En dan vallen er twee op overeenkomende data. Dus de slotdag van het feest van Sukkot dus. Hè. Dat is dan de 22e van de 7e maand. Maar aangezien er 6 maanden verschil zat tussen de zwangerschap althans van Maria en Elisabeth, betekent dus dat aangezien Johannes de Doper dan 6 maanden eerder geboren werd, moet dat op dezelfde grond dan de 15e van de 1e maand geweest zijn. As far as we can know. Zover we weten kunnen. Want dat blijft het natuurlijk altijd met deze dingen. Je kunt er niet al te veel mee. Maar het is toch wel aardig om die lijn zo te kunnen zien. Nou goed. Wat zei ik? Ik zou even naar Haggai 2. Zo was het toch, hè? Dat is de profeet hiervoor. Dat is Haggai 2, vers 11. Op de 24e dag der 9e maand, in het 2e jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: alzo zegt de Heer der Heerscharen, vraag nu de priesters de wet, zeggende: ziet, iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed en raakt met zijn slip aan het brood of van het moezen van de wijn of van de olie of van enige spijzen, zal het heilig worden. En de priesters zeggen: nee, het onheilige wordt niet heilig door aanraking met het heilige. En Haggai zei: indien iemand die onrein is van een dood lichaam iets van die dingen roert, zal het onrein worden. En de priesters antwoorden en die zeggen: ja, het zal onrein worden. Onreinheid is sterker namelijk onder de wet dan de reinheid. Toen antwoordde Haggai en zeide: alzo is dit volk en alzo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heer. En alzo is al het werk hunner handen en wat ze daar offeren, dat is onrein. Volk is onrein, wat ze offeren is dus ook onrein, al wat zij aanraken wordt onrein, enzovoorts. Maar dan staat er: en nu, stel het toch uw lieder hard op, van deze dag af en opwaarts, vanaf de 24e van de 9e dus. Eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren. Dus vanaf deze datum wordt steen op steen gelegd. Voor de tempel des Heren. Vanaf deze datum begint tempelbouw op een of andere wijze. Eer die dingen geschieden kwam iemand tot de korenhoop van 20 maten, zo waren met 10, komen tot de wijnbak of 50 maten pers van de pers te scheppen, zo waren met 20. Kortom, de Israël kreeg altijd tekort. Bracht niet op wat het zou moeten opbrengen, ontving niet wat het zou moeten ontvangen enzovoort. De uitbeelding van die wet uiteraard, oude verbond. Maar dan weer, vers 19, stel het toch uw hart op van deze dag af en opwaarts, van de 24e dag, de 9e maand af, van de dag af als het fundament aan de tempel des Heren is gelegd geworden, stelt er uw hart op. En dat betekent dat hier dus inderdaad beloften gedaan worden met betrekking tot Messiaanse tijd, die vervuld zouden worden vanaf de 24e van de 9e maand. En dus beginnend op de 25e. Nou ja, 24, 25. Ik kijk ook niet op een dag. En op die datum komen wij in de Bijbel terecht. In de eerste plaats omdat de herinwijding van de tempel plaatsvond vanaf de 25e van de 9e, in de dagen van na Antiochus, zal ik maar zeggen. En dat is nog steeds het Chanukka-feest, begint op die datum, de 25e van de 9e. Als u het mij vraagt, zal men dat ook met opzet gedaan hebben. Dat is me niet toevallig natuurlijk, dat het op die datum valt. Je moet toch een datum stellen voor de officiële herinwijding. Dan neem je toch een Bijbelse. Dat zullen ze ook best wel gedaan hebben. Maar ik denk dat die datum uiteindelijk vervuld gaat worden in de toekomst. Dan vind je hem verder in de profetieën niet. Maar als de datum overeenkomt met de 25e van de 3e maand, omdat nou eenmaal de kalender weer verschoven is en de maanden andere rugnummers gekregen hebben, dan kom je precies terecht aan het eind van de 1335 dagen. Vooropgesteld dat de verschijning van de Heer aan het eind van de 70e week inderdaad valt op 10 Nisan. En dat is toch alles bij elkaar een sterke bevestiging van de hele constructie. Maar ik moet zeggen, het is een eigen constructie natuurlijk. Want ja, waar staat dat nou helemaal in de Bijbel? Ja. Maar ja, dat is wel met meer dingen zo. Maar, hè? Goed. Nou, dan laat ik het maar weer bij. Dan gaan we toch maar terug naar Zacharia. 14. Of had je nog vragen? Dat mag ook. Ja?
Ja?
Dat kan niet nauwkeurig. Dat kan niet nauwkeurig bepaald worden. Die datum van, wat was het, 14 maart, 445 voor onze jaartelling, begin van de 70 weken, daar kom je gewoon aan in de eerste plaats door vast te stellen dat het kennelijk, maar ook dat staat niet expliciet in de schrift, dat het kennelijk was de eerste Nisan. En het punt was, het was in de eerste maand. Verder staat er niks bij. En als er niks bij staat en je moet rekenen, dan was het de eerste van de maand. Dat is altijd zo, namelijk. Reken je vanaf de eerste maand. In de zoveelste maand, even op dezelfde dag. Zo'n uitdrukking betekent de eerste dag van de maand. Maar als je het niet weet, dan is het nog de eerste dag van de maand. En achteraf blijkt dat vanaf die datum ging Nehemia ook op reis naar Israël. En uit de Bijbel weten wij uit een andere geschiedenis hoe lang je er ongeveer over doet. Uit Babel of wat men wezen mag naar Jeruzalem. En dat komt heel aardig overeen. Dus het was één Nisan, dat is dan het idee. Het verklaart meteen waarom Nehemia zo treurig was voor het aangezicht van Ahasveros. Het was 1 Nisan. De nieuwjaarsdag, naar het kerkelijk jaar althans. Toch? Makkelijk genoeg. Lag voor de hand dus. Speciaal op die dag. En daarna moet het omgerekend worden. Nou, het hele punt is, nou weet ik niet of ik het in één keer zo uit mijn hoofd kan ophoesten. Maar de idee is dat de maand officieel zou moeten beginnen bij nieuwe maan. Nou, wanneer was het nieuwe maan in die dagen? Dat kunnen we uitrekenen gewoon. Nou, ik niet, maar dat kan uitgerekend worden. En dan kom je terecht op nieuwe maan op 14 maart 445 voor onze jaartelling. Het jaar weet je al, dus we moeten alleen die maand nog hebben natuurlijk. Dat is trouwens makkelijk genoeg, want er zou de lente moeten beginnen. Het moet net geweest zijn vlak voor de voorjaarsevening, zoals dat heet. Dus je weet het heel nauwkeurig. De laatste nieuwe maand voordat de voorjaarsevening, de lente begint dus. Nou, dat is gewoon uit te rekenen, 14 maart van dat jaar. Maar de vraag is alleen, Hoe nauwkeurig dat is, dat kan namelijk helemaal niet nauwkeurig. Je kunt wel die datum uitrekenen, maar in de praktijk begon de maand niet bij de nieuwe maan. Dat had wel zo gemoeten, maar dat kon niet om de eenvoudige reden dat je dan per jaar 9 dagen. Ik geloof het was meer 11. 54. Ja, 11 en een derde dag ongeveer. Ben je dan kwijt? Want een maand duurt nog eenmaal veel korter. Er gaan meer dan 12 maandperioden in een jaar. Een maandperiode is iets van 29 dagen of zoiets. Precies weet ik het uit mijn hoofd niet meer. Maar iets dergelijks. Dat betekent in ieder geval dat als je 12 maanden voorbij zijn en als de 13e maand dus begint, dan had het eigenlijk, dan moet het nog 11 en een derde dag duren voordat de zon inderdaad ook zijn jaar erop heeft zitten. En aangezien de seizoenen nou eenmaal afhankelijk zijn van de zon en niet van de maan, en aangezien de kalender eist dat nou eenmaal iets als een oogstfeest gevierd wordt op de vaste datum, Pinksteren weet je wel, moet je er dus voor zorgen dat dat ook inderdaad kan en dat er wat te oogsten valt. Want als het per jaar 31 of 11 dagen scheelt, en dat scheelt het over 3 jaar, scheelt het een volle maand, en dan kun je dus je oogst wel vergeten. Want dan moet je al oogstfeest vieren, terwijl de oogst nog lang niet rijp is. Of dan moet je de eerstelingen gaan verzamelen en er staat, er is nog niks rijp. Dat kan helemaal niet, is er niet. Dat is na 3 jaar al. Moet je even voorstellen, na 3 jaar al, dat merk je meteen dus. Die 11 dagen verschil en nog wat. Dus men moet iets geregeld hebben toen om dat op te lossen, om dat te corrigeren. Dat wil zeggen schrikkeldagen invullen. Nou ja, dat was dus een, dat is nou het probleem. Wij weten niet hoe ze dat deden.
Ik bedoel, nieuwe maand op ons gaan.
Ja.
Dat kan een dag of 10.
Nou, theoretisch kan het dus een hele maand schelen. Die kans is niet zo groot. Want als het een hele maand scheelt, zit je al in de problemen. Dus we moeten het nauwkeuriger gecorrigeerd hebben. En in de oudheid, uit de zowel Babylonische als Griekse oudheid is bekend, dat ze een jaar hadden van 360 dagen. Dat was helemaal niet op de maan gebaseerd, maar op graden van de cirkel. 360 dagen, dat is echt de oudheid. Want ik denk dat het vroeger ook inderdaad gewoon zo was. Een jaar van 360 dagen. Dat het bij gelegenheid veranderd is, wanneer dan ook. Het zij bij de zonvloed, het zij bij de uitocht uit Egypte of wat het maar wezen mag. Misschien toen de zon stil stond boven het dal van, wat was het ook weer? Ayalon, dank u zuster, in de dagen van Jozua. Weet je veel? Dat weet ik dus niet, maar het is kennelijk een afwijking. En die afwijking is bij de heidense volken ook terug te vinden. Want zowel de oude Babyloniërs als de oude Grieken hadden een jaar van 300. Oude Babyloniërs, niet de Grieken, de Egyptenaren, hadden een jaar van 360 dagen en hadden er dus 5 te weinig. En die 5 die passeerden wel, maar die rekenden ze niet. Dan had ook iedereen vrij, die bestonden gewoon niet. Die werden gewoon, die horen nergens bij. 5 dagen. En dan was het weer gelijk, dat is het verhaal. Dus het klopte sowieso niet, men moest het kloppend maken. Wij weten alleen van de oude Grieken en daarna van de Romeinen hoe ze dat deden. Hoe zij het deden, en dan weten we nog niet hoe Israël het deed. Hoe zij het deden was dat ze ook maanjaren kenden. Dus een nieuwe maand, wanneer er een nieuwe maan was. En het gevolg was 11 en een derde dag per jaar te weinig op de kalender. Maar na 3 jaar was het dus 34 dagen of zoiets. Maar goed, 3 × 11 en 34 dagen of zoiets. Dan voerde men gewoon een schrikkelmaand in. En dan zat men nog maar 4 dagen mis enzovoorts. En na nog 3 jaar deed men het nog een keer. En dan na nog 2 jaar deed men het nog een keer. En dan was alles weer kloppend. Zoiets was het in elk geval. Ik zeg het misschien niet helemaal goed, maar iets dergelijks. Maar na 8 jaar had men de zaak min of meer kloppend. En zo deed men dat. Dus wanneer die data dan vallen, ja, je kan alleen bij benadering omgerekend worden. Maar als het netjes gebeurde zoals het zou moeten, hetgeen nog zeer de vraag is, maar als het netjes gebeurde hoe het zou moeten, dan is die 1 Nisan is dus 14 maart. Maar je kunt er niet keiharde conclusies aan verbinden. Dan zou je terug moeten rekenen, maar dat heb ik nooit geprobeerd. Ik heb het wel over kortere perioden geprobeerd, maar nooit over 400 en zoveel jaren. vind ik. Kom je trouwens toch niet uit, want je krijgt daarna met nog veel meer problemen te maken. Dus je moet het gewoon maar voor lief nemen, maar bij benadering klopt dat dus wel. Ja. En het merkwaardige van die berekening van Anderson is dat die op de dag nauwkeurig klopt. Dat is wel merkwaardig. Ja. Ja. Misschien klopt die toevallig wel. Grote kans dat ooit een keer een nieuwe maand begint, inderdaad op een nieuwe maand. En misschien deed men het toen ook exact zo, dat weet ik ook niet. Maar er zitten dus nogal wat haken en ogen op. En datzelfde geldt trouwens voor de omrekening voor het jaar 32 van onze jaartelling. De 10e Nisan, dat kwam eruit 6 april, als ik het uit mijn hoofd nog, want ik kan het nooit onthouden. Nee, de intocht in Jeruzalem. Geboren dan is 4, 5, 6 oktober. De intocht in Jeruzalem, eind van de 69 weken, dat was meen ik 6 april. Ja, dat is nooit met zekerheid te zeggen of het echt klopt. Maar in die buurt moet het wel zitten. Maar bij dit soort berekeningen over bijna 500 jaar, zou ik maar zeggen. Nou, 483 jaar. Maar goed. Iets in die buurt dus. Een nauwkeurigheid tot op een maand is al heel goed hoor. En dat is voor mij meer dan voldoende. Goed. Nou, ik denk dat we nou dan maar eens gaan pauzeren. Of had je er nog een? Ik ben moeite om terug te keren naar Zacharia 14. Vers 4. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, dit keer zonder de letterlijke ezel uit hoofdstuk 9 dus. En dit keer niet aan het eind van de 69ste, maar aan het eind van de 70ste week. Maar vermoedelijk dus wel op dezelfde datum. De 10e van de eerste, lijkt mij. En dan een bekende omstandige verhaal, dat staat heel uitgebreid. De Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Dat heeft betrekking op de spleet dus kennelijk. Zodat er een zeer grote vallei zal zijn en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden. En de helft deszelfde naar het zuiden. Zodat men vanuit het westen naar het oosten de stad kan verlaten. Dat is het idee, dwars door deze vallei mijner bergen. Dat zegt dan ook vers 5. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. Want deze vallei der bergen zal rijken tot Azel. Het rijkt dus nogal ver. Dat wil niet zeggen dat die vallei zelf zo lang is, maar het gaat er maar om dat men door die vallei in ieder geval tot in Azal zou komen. Waarna men dus op een slechte Bijbelse atlas de plaatsnaam Azal ergens ten oosten van Jeruzalem op de kaart kan ontwaren. Maar dat kun je rustig vergeten, want men kent zo'n plaats niet. Alleen uit dit schriftgedeelte zegt men, nou dat ligt dan ergens ten oosten van de Olijfberg. Dan moet het dan ongeveer wel geweest zijn. Dat zal dan wel, maar dat is dus niet zo. Daar weet men helemaal niks van. En als u mij vraagt, ik denk ook niet dat het een plaatsnaam is. Maar dat het vertaald zou moeten worden. En in de vertaling heet het zoiets als gereserveerd. De gereserveerde plaats. U weet wel, maar er staat in mijn artikel over Petra, uitgebreid. De plaats dus, haar van God bereid in de woestijn uit Openbaring 12. Dus ik houd het erop dat men via de vallei gewoon naar Petra gaat. Azal is dus de term van ter aanduiding van een gereserveerde plaats aan de ene kant. Aan de andere kant is het de verwijzing, nou verwijzing naar, maar zoiets in ieder geval, naar de uitspraken in verband met Grote Verzoendag. Merkwaardig, Grote Verzoendag. Niet de 10e van de eerste, maar de 10e van de 7e. En benadering zie je toch dezelfde datum dus. Met een half jaar verschil. Grote Verzoendag, waarbij de ene bok gedood werd en zijn bloed gebracht werd in het heiligdom. En waarbij de andere bok aangeduid wordt als Azazel. De weggaande bok. Azazel. Azazel. En As is een bok. En Azal dus ditzelfde woord. Zodat weliswaar die bok, de zogeheten zondebok, wordt uitgedreven de woestijn in. Het wordt ook vertaald met de weggaande bok in de Statenvertaling. Daar vind je dus de naam Azazel niet. Dat is vertaald met weggaande bok. Maar dat weggaan heeft de betekenis van inderdaad opzij leggen. En dus reserveren. Dat is de betekenis van de naam. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het woord Azalf in verschillende spellingen voorkomt. En dan bij gelegenheid ook verschillend vertaald wordt. Maar de grondbetekenis blijft toch precies dezelfde. Namelijk die van opzij leggen. Opzij houden, achterhouden, wat het maar wezen. Reserveren dus eventueel. Een afgezonderde, een gereserveerde, een bereide plaats dus eventueel. Maar dat is de term die uit het Grieks tot ons komt uit Openbaring 12. De vrouw vluchtte naar de woestijn, naar de plaats haar van God bereid. Maar als je terug zou vertalen naar Hebreeuws, is het niet zo moeilijk om daar die naam Azal ook in te krijgen. De woestijn en dus een plaats Azal, door God gereserveerd. Dat betekent dus dat waar het nieuwe verbond aanbreekt, daar zouden de gelovigen inderdaad uitgaan buiten de legerplaats. In dit geval niet zozeer Jeruzalem, maar in dit geval de legerplaats in de woestijn van de kinderen Israëls. Want daar hebben we het nu over, in verband met Grote Verzoendag. Maar de parallel is duidelijk genoeg. Als het nieuwe verbond aanbreekt, ook over het Joodse volk, zou het volk inderdaad weggaan. De stad uit, de legerplaats uit, Jeruzalem uit, naar een gereserveerde plaats ergens in de woestijn. Met andere woorden, dit is gewoon een bedekte verwijzing naar Petra. Daar komt het op neer. We hebben in de Bijbel de steen ezel. En vanwege een iets andere spelling vertaalt men het anders. Of translitereert men het anders. Dan heet het ezel. Maar dat is net zo goed Azal. En dat is een wat ingewikkelder verhaal. Dat is als David te kennen zou moeten worden gegeven. Dat hij zou moeten vluchten voor Saul. En David vlucht dan ook deze kant op. En Gedi. En zelfs Paran wordt in dat verband genoemd. Dan zou Saul zijn pijl wegzenden of zoiets. Jonathan natuurlijk, sorry. Ja, Jonathan zou zijn pijl wegzenden, maar hij zou dat doen bij de steen Azal. Of bij de steen Ezel. En die steen ezel hangt dus samen met de vlucht van David. Nou, meer kan ik er toch uit het hoofd zo gauw niet over zeggen. Maar dat is precies waar het over gaat, hè. En die route gaat inderdaad naar het zuiden via Engedi. En dan nog verder naar Paran. Dat is bijna een rechte lijn, hoor. Jeruzalem, Engedi, Petra. En ik denk dus dat het daarna verwijst. Wat zou het nou anders kunnen wezen, overigens? Hè? Hoe dan ook, als er staat, dan zult gij vlieden door de vallei mijne bergen. Want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal, betekent het toch dat men vluchten zal naar Azal, wat het ook wezen mag. Maar via andere schriftplaatsen weten we waarheen zij zouden vluchten. Naar Petra namelijk, Bosra, Paran, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En dus vertaal ik gewoon de naam en dan wordt het een gereserveerde plaats, een plaats bereid in de woestijn. En dan komt het beeld overeen met Azazel, de bok, de weggaande bok op Grote Verzoendag. Ik wil er nog wel even wat over zeggen. Er zouden twee bokken zijn op Grote Verzoendag. Eén voor de Heere en één voor Azazel. En aangezien de Heere een eigen naam is, beschouwt men Azazel ook als eigen naam. En zo vind je het dus in een nieuwe vertaling en in heel wat andere vertalingen. Een bok voor de Heer en een bok voor Azazel. Sommigen hebben er zelfs van gemaakt dat Azazel de duivel is. Het is een aardige naam. En die de duivel en zijn bondgenoot zijn engelen krijgen in de traditie, de Joodse traditie, ook allerlei namen. En een van de tradities is dat de ene bok is voor de Heer en de andere is voor de duivel. De nieuwste versie die ik las was de een is voor Jehovah en de andere is voor Allah. Ik vond het niet zo'n vreemde vondst overigens, maar misschien leg ik dat nog eens een keer uit. Maar het is het in elk geval niet. Het berust op een misverstand gewoon. Maar men zegt, de ene bok wordt genoemd in verband met een eigen naam. Dan is die andere bok, moet ook een eigen naam zijn. Alleen de Statenvertaling dacht ervan niet. En die hebben het dus vertaald met een bok voor de Heren en een weggaande bok. Een bok om weg te sturen dus. Een bok om te reserveren. Of wat het maar wezen mag. Maar de aardigheid is natuurlijk dat het tamelijk dubbelzinnig is, zal ik maar zeggen. Het heeft een veelvoudige toepassing, die weggaande bok. In de eerste plaats in verband met onze bedeling. Want wij zijn diegenen die, en dan ben ik ineens in Hebreeën terecht, die boek wat immers uitgebreid een verklaring geeft van Grote Verzoendag. Volgens de Hebreeënbrief zijn wij die weggaande bok. Dat wil zeggen, wij zijn de woestijn ingezonden. Wij zouden inderdaad, en zo eindigt de Hebreeënbrief, wij zouden uitgaan buiten de legerplaats. Voor zover we niet gezet zijn in de hemel, zouden wij uitgaan buiten de legerplaats. We zouden allebei doen trouwens. We zijn de hemel ingegaan, de hemelse positie ontvangen. Maar aan de andere kant, wat de aardse omstandigheden betreft, wij zijn buiten de legerplaats. Vandaar die twee bokken. Men heeft er twee nodig om die beide aspecten gelijktijdig weer te geven. Ene bok, het heiligdom in. Nou ja, zo'n bloed. Maar ik zeg het nou wat vereenvoudigd. Ene bok, de tempel in. Een beeld van het nieuwe verbond en van de hemel. De andere bok, de woestijn in. Namelijk buiten de legerplaats. En dat is een perfecte beschrijving van de gemeente. Aan de ene kant levend onder het nieuwe verbond. En in de toekomende eeuw. En zelfs in de hemel zelf. En aan de andere kant levend in deze tegenwoordige eeuw, maar dan buiten de legerplaats. Dat is het verhaal. Maar dan wordt dat Azal of Azazel ook op van toepassing gebracht. Een gereserveerde plaats, ergens buiten. En dan zeggen we buiten de gemeenschap, buiten de legerplaats, buiten de samenleving. Dan passen we het erg overdrachtelijk toe. Het kan zelfs ook iets letterlijker toegepast worden en zelfs geografisch. Want ergens gereserveerd, ergens buiten, dan kom je aan de einde der aarde terecht en dan kom je dus bij Efraïm. In de ballingschap, buiten de legerplaats, buiten Canaan, buiten Jeruzalem. Aan de einde der aarde, ver weg, daar is de gemeente. En dat dat een route was door de Olijfberg in overdrachtelijke zin, dat lijkt me ook duidelijk. Of moet het uitleggen? Hoeft niet, hè? De Olijfberg is immers onder andere een beeld van de gemeente uit onze dagen. Daarom breekt hij ook bij gelegenheid nog een keer. De scheur, de onderbreking enzovoorts. Nou goed.
De inwoner bij de
Heer uitwonen. Ja. Ja, het zijn twee dingen natuurlijk. Hè. We kunnen het op twee manieren beschouwen. Wij vragen naar een verborgen koninkrijk. Waar is het dan verborgen? Er zijn twee antwoorden. Drie, dezelfde wijze als zojuist. Namelijk in de hemel. De andere is overal ter wereld, maar niet aan de buitenkant zichtbaar. Waar wij ook zijn, wij maken deel uit van de koninkrijk, maar het is niet aan de buitenkant waarneembaar. Verborgen, onzienlijk. En de andere mogelijkheid, die toch echt zeer voor de hand ligt, is het is verborgen bij Efraïm. En daar tot op zekere hoogte wel zichtbaar, overigens. Dus op een lager niveau, maar niet te min, zo is het wel. En dat is wat die weggaande bok uitbeeldt. Nou goed, maar hier wordt het beeld, dat het buiten de, dat het buiten is, hè? Buiten de legerplaats in elk geval. En de legerplaats neem ik voor de gelegenheid groot, dat is Canaan. Dus niet in Canaan, maar buitenslands. En er zijn profetieën die dat gewoon concreet zeggen. De Heer zijn zegeningen aan het volk zal geven. Maar nog onder de heidenen. Ik weet ze uit mijn hoofd niet, anders zou ik ze nou noemen. Maar die zijn er hoor. Maar hier wordt dezelfde gedachtegang toegepast op het Joodse volk, tamelijk letterlijk in de toekomst. En dan wordt ook die term Azal gebruikt. En het is een verwijzing naar, of een herinnering aan, de weggaande bok. Men zou namelijk tot de Heer uitgaan buiten de legerplaats. En ik gebruik dan de term natuurlijk uit de Hebreeënbrief. Maar het is in de wetgeving is het ook terug te vinden. Niet alleen op Grote Verzoendag zou men dus de bok, de legerplaats uitsturen, de woestijn in. Maar een ander voorbeeld, eveneens trouwens, terug te vinden in Hebreeën. Hebreeën 9 geloof ik. Is het voorbeeld van het offer van de rode vaas. Waarvan de as bewaard werd, vermengd met water. Daardoor genoemd het water ter ontzondiging. Maar het werd bewaard buiten de legerplaats. Het beest werd verbrand buiten de legerplaats enzovoorts. En de gedachte was dat als men onrein was van een dood lichaam, mocht men het Pascha niet vieren, moest dan een maand later. Maar dat is een zijlijn. Maar als men onrein was van, door aanraking van een dood lichaam, zou men inderdaad dus de legerplaats uitgaan om zich te laten reinigen met het water der ontzondiging. Vermengd met de as van de jonge vaas. Dat wil zeggen, buiten de legerplaats zou men gereinigd worden. Dus, eruit. En hetzelfde zal in de toekomst met het Joodse volk officieel gebeuren. De legerplaats uit. Er wordt verband gelegd met Azazel, de weg aan de bok. De bok Azel wordt het dan dus, of Azal. Maar hier wordt het als een is het duidelijk wel degelijk te verwijzen naar een bepaalde plaats. Maar de vraag is maar of Azal dan de plaatsnaam is, of alleen maar een aanduiding is van de plaats. En dat laatste, daar houd ik het op. Maar de term is dus vanwege de dubbelzinnigheid. Een gereserveerde plaats aan de ene kant in de woestijn, aan de andere kant te verwijzen naar de weggaande bok. Als grote verzondag is, zal men de lege plaats dus verlaten. Eén kant van het verhaal. Goed. Deze van Heidelbergen zal reiken tot Azal, uiteraard opdat men tot Azal zou vlieden. Ik houd het op Petra. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Leuk hè, Uz. Dat valt je niet op natuurlijk. Maar Azazel, Azazel, de weggaande bok. Dat woord wat vertaald is met bok, Uz of As, aan het begin van die naam Azazel. Dat is hetzelfde als het begin van de naam Uzzia. Alleen in dat geval wordt Uz niet vertaald met bok, maar wordt het vertaald met kracht. Dat is nu eenmaal hetzelfde woord. Een bok is dus een krachtige, in elk geval. Het is hetzelfde woord. Ook harige, eventueel. Maar haar staat voor kracht. Ik is nagevraagd aan Simpson, dus zo zit het nou eenmaal. En zodat je in het ene vers inderdaad die beide woorden, Uz en Azal, zelf tegenkomt. Kan ook niet echt toeval zijn. Maar goed, Uzzia, vertaald dus met kracht is Jehovah. Maar er staat, gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. Geen wonder, want dit is een aardbeving. In Jeruzalem, aan het eind van de 70ste week. Het scheuren van de olijfberg bovendien is sowieso uit te leggen als een aardbeving. Waarmee we de oorzaken overigens niet aangeven, maar wel wat het is. Het is een aardbeving. En dan, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. Het vervelende is dat we daar dus niks van weten. Van die aardbeving in de dagen van Uzzia. Toch komt hij nog een keer in de Bijbel voor. Diezelfde aardbeving. En dat is ook wel een aardige, toch wel. Dat is Amos 1 vers 1. De woorden van Amos, die onder de veehelderen was van Tekoa, dewelke hij gezien heeft over Israël, woorden die hij gezien heeft over Israël, prachtige formulering, woorden die hij gezien heeft over Israël. In de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël, twee jaren voor de aardbeving. Welke aardbeving? Ja, daar weten we dus verder niks van. Dus wij komen die aardbeving uit de dagen van Uzzia slechts tegen. Hier in Amos 1. En dan gaat het over een tijdstip van 2 jaren daarvoor. En daarna komen we hem tegen in Zacharia 14. En dan wordt hij in verband gebracht met de aardbeving aan het einde van de 70ste week. Ik vind het persoonlijk wel een aardige. Want die aardbeving in Zacharia brengt ons aan het eind van de 70ste week. En Amos zegt, er was ook iets 2 jaar daarvoor. Maar als je van 2 jaar daarvoor even gauw maakt, 2000 jaar daarvoor, weet je precies hoe het in elkaar steekt. Heb je dat? Na 2 dagen kom je immers aan het eind van de 70ste week. En na 2 jaren dus ook, en na 2000 jaar dus ook. Na die 2 kom je aan het eind van de 70ste week. Dus je krijgt toch uit die 2 versen toch even een schemaatje wat wel past in het geheel. Verder niet van belang natuurlijk. En anders zou ik op de profetie van Amos moeten ingaan. Maar dat doen we dus nou even niet. Hè? Nou goed, die aardbeving in de dagen van Uzzia is dus in ieder geval een voorbeeld, een type van de aardbeving aan het eind van de 70ste week van Daniël, waarbij de olijfberg zou scheuren. Dat moet in ieder geval duidelijk zijn. Hè? En men zal dus vluchten. De stad uit. Dat er overigens aardbevingen voorkomen is niks bijzonders. Ze hebben mij verteld dat er elke dag wel een aardbeving voorkomt. Gemiddeld zo'n 360 per jaar. Dat is elke dag één. Nou ja, een heel kleintje, maar het is de bekende breuklijn in de aardkorsten. Vandaar die grote diepte ook van het Jordaandal en van de Dode Zee enzovoorts. 400 meter beneden de zeespiegel. Dat is niet niks. En dat er dus een breuklijn loopt, dat is duidelijk. Die loopt zelfs door tot in Zuid-Afrika aan toe. Dat wist ik toen nog niet trouwens. Maar tot in Zuid-Afrika aan toe hebben we dezelfde breuk. Dat wordt opgestaan. Dan kijk je vele honderden meters naar beneden. Over meer dan een kilometer trouwens ter plekke. Van het hoogland in Transvaal naar het zogenaamde Loveld. Want Engels en Nederlands gaat dat door elkaar. Loveld, het laagland. Je bent in het hoogland van Transvaal en dan kom je aan de grens en dan valt het terrein gewoon bijna direct en bijna loodrecht vele honderden meters naar beneden. En beneden ligt dan Krugerpark en vervolgens Mozambique. Dat is het dan. Maar zover loopt die breuklijn door, helemaal door Afrika, het oosten van Afrika. Persische golf en het allemaal even mag. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte. Men zal dus de stad uitvluchten voor de aardbeving, door de Olijfberg, naar de gereserveerde plaats in de woestijn. En dan staat er, dan zal de Heere mijn God komen. En een merkwaardige zin erachter, al de heiligen met u. Uitgebreid tot en al de heiligen met u, o Heere. Dus de Heer zou komen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Op de Olijfberg, die bij die gelegenheid zal scheuren, waardoor de vluchtweg ontstaat. Maar de Heer zou komen met al de heiligen. Waarna de vraag is, wie zijn die heiligen? Volgens Zacharië 9 en Ezel. Maar het is natuurlijk gewoon de gemeente, deze heiligen hier. En alleen al het feit dat het gewoon niet te verklaren is en dat het er maar zo tussen staat zonder enige toelichting, is wat mij betreft zelfs een argument daarvoor. Als er niks bij staat en het is niet te verklaren, je komt er verder niet achter, het is gewoon een beetje cryptisch, moet het de gemeente zijn. Zo eenvoudig is dat. Nee, hij komt. En al de heiligen komen met hem. Ja, dat komt vaker voor. Daar krijg ik wel vaker vragen over. Dat is hetzelfde probleem als van Zacharië 12. Hè? Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem rouwklagen. Dus er wordt, hoe moet je zoiets netjes zeggen, er wordt van persoon, grammaticaal althans, gewisseld. Dat is trouwens toch ingewikkeld. Want eerst staat er gewoon, de Heere zal dit en de Heere zal dat. Dan ineens in vers 5, dan zal de Heere mijn God komen. De Zacharië verbindt zich aan die Heer. En daarna, al de heiligen met u. En de aardigheid is natuurlijk dat er ineens gewisseld wordt. Niet meer over hem in de derde persoon wordt gesproken, maar over u in de tweede persoon. Heb je dat? Tweede persoon enkelvoud heet dat grammaticaal. Maar de aardigheid ervan is dat deze uitspraak door het u, door die tweede persoon, inderdaad niet gericht wordt aan Israël of aan het volk in de dagen van Zacharia, maar het wordt gezegd door de Heer zelf. Zo van, daar gaat verder niemand wat aan, maar mijn Heer zal komen, daar gaat iedereen wat aan. En dan wordt tot de Heer gezegd en al de heiligen met u, zo van, dat gaat niemand wat aan. En de volgende tekst die je dan leest is natuurlijk, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, daar gaat niemand verder wat aan. En de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Uit Deuteronomium 29 weet u wel, uit de mond van Mozes. En wat iedereen wel aangaat is dat de Heer zal komen. Maar wat iedereen niet aangaat is dat de Heer zal komen met zijn heiligen. Een verborgenheid dus. En door u wordt het van hen verborgen. Dat is precies waar het om gaat. Het is de gemeente dus. Kan niet missen. Nou ja, en vandaar kom je dus zo zonder meer weer eens terecht in 1 Thessalonicense 4. De Heer zal nederdalen. Ik blijf het maar herhalen regelmatig. De Heer zal nederdalen. Maar hij zou nederdalen met ons, dus wij gaan hem tegemoet. Als hij nederdaalt is het begin van de dag des Heeren. Dat wij hem tegemoet gaan is verder voor. Toch, dat kan toch niet anders? Als de Heer nederdaalt bij de dag des Heeren, maar eerst, dan is dat eerst toch voor de dag des Heeren. En zelfs ruim ervoor. Wij weten trouwens hoeveel ervoor. Dus. De discussie daarover heeft verder niet zoveel zin. Het is toch duidelijk genoeg. Dus dan zal de Heere mijn God komen. Al de heiligen met u. De tussendoor. De merkwaardige uitspraak over de gemeente. Je vindt dat in Daniël trouwens ook terug. Hoor, dat soort uitspraken. De tussendoor. Met zijn vele duizenden heiligen of zijn engelen of wat er maar wezen mag. Terwijl het nooit toegelicht wordt, nooit duidelijk is wat het is. We maken er dan gemakshalve van, dat zijn allemaal hemelse wezens. En dan zeg ik, ja, dat zeg ik ook. Dat klopt ook, ja. De vraag is alleen welke. Wat zeg je?
Die andere dingen daar helemaal
verklaard. Die worden allemaal verklaard, maar wat die menigten zijn die met de Heer komen, daar wordt niet toegelicht, wordt niets over gezegd, nee. Maar ze zijn er wel. En hier heet het ook niet de engelen met u, hè? De heiligen met u. Stop. Ja. Nou goed. Het zal te dien dagen geschieden, vers 6. Het zal te dien dagen geschieden. Nog steeds hebben we het over de dag des Heren, dus uit vers 1, hè. Althans min of meer uit vers 1. Die dag. Het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis. Maar het zal een enige dag. Let op dat kostelijk licht het tegenovergestelde is van dikke duisternis. En van beide wordt gezegd, het is er niet. Dus wat is het dan? Niet echt licht. Kostelijk licht is licht in. Is net zo sterk licht als dat de duisternis dik is. Hè? Dikke duisternis. Vind ik altijd een prachtig woord. Dikke duisternis. Alsof het. Alsof je snijden moet en zo, weet je wel. Maar zoiets is het. Hè? Dikke duisternis. Dus niet doorheen te breken is het idee. Tegenover het heldere. Hier opgevat als het kostelijke licht. Beide is er niet. Dat betekent dat het een soort schemertoestand is. Hè? Ja, een beetje bewolkt. Een heilig, een beetje bewolkt. Maar het gaat nog verder. Er staat namelijk, vers 7. Maar het zal één dag zijn. U weet hoe dat gaat, hè, met een enige. Enig streepje door en zet streepjes op één. Op een, dan wordt het één. Er staat, beter is natuurlijk een door te strepen, want dat staat er echt niet. En enig is gewoon het telwoord, één. Maar het zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, toch de dag des Heren dus. Neem ik maar aan, al is het een wat eigenaardige uitdrukking, net zo vreemd als in vers 1. Het zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn. En dan toelichting, het zal nog dag, nog nacht zijn. En dat is de herhaling van, het zal niet zijn kostelijk licht en dikke duisternis. Het is geen van beide. Het zal nog dag, nog nacht zijn. En dan nog een toelichting, het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Maar ik ben geneigd aan te vullen met, het zal geschieden ten tijde des daags. Dat het donker zal wezen. Alles verhoudingsgewijs dus. Het idee is gewoon. Dat is heel gemakkelijk. Het idee is gewoon dat het tamelijk bewolkt is. Maar dat de zon niet ondergaat. Daar is een eenvoudige verklaring voor. Om dat geregeld te krijgen. We laten het licht recht gaan. In plaats van krom zoals het nu is. En als het licht recht gaat in plaats van krom, gaat prompt de zon niet meer onder, maar beschrijft een cirkeltje aan de hemel. Hebben jullie? Kunt je voorstellen? Die holle aarde, die holle voetbal zal ik maar zeggen, maar daar in de zon die het licht recht aan alle kanten schijnt. De zon draait wel. En als krom zou gaan dat licht, dan zou het resulteren in wat we dagelijks zien, hopelijk in de vakantie. Dat de zon opkomt en weer ondergaat. Toch? Maar als het licht recht gaat, dan draait de zon alleen nog maar een rondje aan de hemel. Want dat is wat hij wel degelijk doet. Maar dan gaat de zon niet meer onder. Ongeveer zoals op de, in de winter aan de Zuidpool en in de zomer aan de Noordpool. In ieder geval voor de gelegenheid, vermoedelijk tijdelijk, denk ik. En ik heb geen idee hoe lang het duurt. Maar dat het gebeurt, lijkt mij zeer voor de hand te liggen, ja. Dat voor die gelegenheid het licht recht gaat. En blijft gaan, en dat betekent dus dat inderdaad de zon niet ondergaat. Trouwens, wat dacht je van dat kunstje van de zon gaat niet onder in het dal van Ayalon enzovoort? Dus, nou, er staat zon staat stil. En misschien stond hij dus echt helemaal stil. Dat is één optie. De andere optie is dat hij wel degelijk draaide, maar in ieder geval niet zijn normale baan vervolgde en dus niet onderging. En dat is dan omdat het licht wegging. Dus de tweede optie overigens pas natuurlijk. Maar dat zou ook een mogelijkheid zijn. Maar ik denk dat dat de situatie is die hier beschreven wordt. Als ik een verklaring zou moeten geven, zou het deze zijn. Hoewel je hier natuurlijk ook kunt concluderen dat wellicht de zon stilstaat en dat hij dus niet ondergaat. Ja, die zie ik helemaal niet zitten. Nee, bovendien corrigeer ik meteen, want Openbaring 21 beschrijft niet noodzakelijk de nieuwe schepping, maar beschrijft het nieuwe verbond. Meteen even corrigeren. Dat moeten we eruit hameren, want, sorry. Maar nee, als je dan toch naar Openbaring wil verwijzen, dan maar naar Openbaring 6. Want daar zijn we ook aan het einde van de 70ste week. Openbaring 6 zijn we aan het eind van de 70ste week bij het openen van het zesde zegel. In vers 12, waar staat dat het zesde zegel geopend werd door het lam. En ziet, er werd een grote aardbeving. Nou, daar hadden we het toch over. En de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. Dat is toch aan het einde van de 70ste week van Daniël. En bij het aanbreken van de dag des Heren, Matteüs 24, dan wel Joël 2. En de sterren des hemels vielen op de aarde en meteen een toepassing. Gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, want de sterren des hemels zijn onder andere een beeld van Israël. Daniël 8, het Heer des hemels, wat ter aarde geworpen werd. En hier worden de sterren des hemels vergeleken met de onrijpe vijgen van de vijgenbomen. De vijgenboom is net zo goed Israël. Dus het is twee keer hetzelfde. Overdrachtelijk gezien, althans. Maar dat is het einde van de 70ste week van Daniël. Aanbreken van de dag des Heren, scheuren van de olijfberg, de aardbeving, staat er allemaal bij. En dan staat er, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Leg dat maar eens uit. Nou, mijn uitleg is, maar of het klopt, ja jongens, daar sta ik niet voor in, want het is zo slecht, dat is niet echt te bewijzen. Maar de kans is dus groot dat bij diezelfde gelegenheid inderdaad het licht ineens recht gaat. Dat betekent dat de horizon in elk geval omhoog komt. Want dan zie je ineens de kromming omhoog van het aardoppervlak. Dus de bergen en eilanden, dat wat veraf is, is de gedachte, vooral aan de zee kun je dat zien. Dat komt inderdaad omhoog. En wat de hemel en de sterren betreft, nou, dat trekt inderdaad samen. Trekt samen. Wat een klein rondje aan de hemel. Het gebied van de sterren en de zon, maan en wat het maar wezen mag. Enzovoort. En er komt aardig overeen met gelijk een boek dat toegerold wordt. Het hele verhaal. Of het er donkerder van wordt daardoor, dat zou ik niet durven zeggen. Dat weet ik niet. In elk geval gaat het ook over wolken enzovoorts, wolkige dag. Dus er is nogal wat atmosferische storing. Daardoor wordt het in elk geval donkerder. En aan de andere kant, als het licht recht gaat en er is verder geen bewolking, treedt verder geen verandering op. Als het licht recht gaat, wordt het lichter. Want alle licht van de zon komt dan ineens op de aarde terecht. Aan alle kanten. Dat heb je toch? Terwijl in het traditionele wetenschappelijke wereldbeeld maar een heel klein deel van het zonlicht inderdaad op de aarde terechtkomt. Het meeste gaat er langs. En dat is nog een understatement. Veruit het meeste gaat er langs. Dus dan zou er meer op de aarde terecht moeten komen. Maar ja, wie zal het zeggen? Ik vind een aardige verklaring voor wat beschreven wordt bij een van de bazuinen, dan wel een van de zegelen in Openbaring. Namelijk dat de hemel verduisterd wordt aan de ene kant, terwijl aan de andere kant er sprake is van toenemende hitte. En de verduistering heeft met wolken te maken, dat kan moeilijk anders. Maar toenemende hitte kan natuurlijk best doen dat het licht wat meer op de aarde komt dan dan tegenwoordig het geval is. En dan veronderstelde dat het licht toch op zijn minst wat rechter gaat dan tegenwoordig. En dan blijf ik aan de veilige kant. Maar dat is wat beschreven wordt in de openbaring. Ik weet niet meer zeg al bij welk zegel dat was. Misschien dat ik het zo snel kan vinden. Maar... in... even kijken, 6, 6, 7. In openbaring 8 zou dat moeten zijn. Dacht ik. En anders zit ik er weer eens naast. De eerste engel. Dan moet het de vierde zijn ongeveer. De vierde, ja. In vers 12 van openbaring 8. De vierde engel heeft gebazuind en het derde der zon werd geslagen. En het derde der maan en het derde der sterren. Opdat het derde derzelfde zou verduisterd worden. Duisternis dus. En dat, althans gedeeltelijk duisternis. Een gedeeltelijke verduistering. En dat het derde van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. Dat is bij die bazuinen. Maar we krijgen ook nog het verhaal van de violen. In openbaring 16, vers 8 inderdaad. En ik geloof dat die bazuinen en die violen dat het parallel loopt. Het zijn alle twee muziekinstrumenten denk ik wel eens, maar vooruit mij. Openbaring 16, vers 8. En de vierde engel God zijn viool uit op de zon en haar is macht gegeven de mensen te verhitten. Zodat aan de ene kant sprake is van verduistering en aan de andere kant van verhitting. En heus, dat kan gelijktijdig. Het kan met wolken aan de hemel, bij wijze van spreken, kan het loeiheet zijn. Het kan bij heldere lucht trouwens zeer koud zijn. Zegt niks, heeft op zich niks met elkaar van doen. En hier is beide, het wordt verduisterd, maar het wordt ook veel heter. Te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasten de naam Gods die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet enzovoorts. Maar dat er iets met de zonlicht te maken heeft, licht van de hemel op aarde komt, dat lijkt me een duidelijke zaak. Nou, we zullen vandaar dan weer teruggaan naar Zacharië 14, vooral vanuit openbaring 6 overigens. Omdat dat specifiek gaat over wat direct volgt op het einde van de 70ste week van Daniël. Dan lezen we in Zacharië 14. Het zal één dag zijn, er zal niet zijn kostelijk licht en dikke duisternis, geen van beide. Het zal dag nog nacht zijn, geen van beide dus. Het zal geschieden ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen. Zodat de zon had moeten ondergaan, maar de zon is niet ondergegaan. Alleen zo fanatiek schijnt hij niet, althans niet op de aarde, maar dat hangt samen met de atmosferische ongesteldheid, denk ik dan. De wolken aan de hemel dus, hè. En dat er wolken, van wolken sprake is bij de aanvang van de dag des Heren, dat is een duidelijke zaak. En dus zeker in de omgeving van Jeruzalem, en daar gaat het natuurlijk hier over. Maar de zon gaat niet onder. Daarna, vers 8, en dat maakt de profetieën soms zo lastig. Ook zal het in die dagen geschieden dat de levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. Letterlijk, bij dezelfde gelegenheid. En als het overdrachtelijk bedoeld is, waarom zijn vers 6 en 7 dan niet overdrachtelijk bedoeld? Ja, dat weet ik ook niet. Daar kan ik dus ook geen antwoord op geven. Wel weet ik dat profeten er geen enkele moeite mee hebben om beschrijvingen te geven van omstandigheden die tot stand komen op grond van de wederkomst van Christus, maar waarvan het tijdstip dikwijls ver uiteen ligt. Zo vind je dat in Jesaja, dat heb ik wel eens gedemonstreerd. Er wordt zelfs gesproken over de opstanding van Christus in één adem met de situatie op een nieuwe aarde. Waarom ook niet? Het heeft allemaal te maken met zijn koninkrijk. Het geeft beschrijvingen van zonder enige acht te slaan op de chronologie. En begrijp je me goed, chronologie vinden we hier in Zacharië 14 ook niet. Dat wij er lang bij hebben stilgestaan, dat komt omdat we aan de ene kant wat verdwaalden en aan de andere kant omdat we natuurlijk toch weten wanneer dat moet zijn, dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En die chronologie halen we erbij uit andere specifieke profetieën waarin chronologie wel een belangrijke rol speelt, zoals in Daniël en Openbaring en voor een deel natuurlijk Matthäus 24. Maar daar heb je het ongeveer wel mee gehad. Goed, dus dat weet ik ook niet, maar hier staan in vers 8 dat er levende wateren En dat levend water een beeld is van de Heilige Geest die zou uitgestort worden. U weet wel, de fontein die geopend zou worden uit 13 vers 1. Dan wel de geest die uitgestort zou worden uit 12 vers 10. Ik hoop dat dat duidelijk is. Zodat je toch geneigd moet zijn om het in de eerste plaats overdrachtelijk te lezen. Want waar het om gaat is dat de geest zou worden uitgestort. En ik hoop dat u zich herinnert dat we de vorige keer en ook zelfs vanavond nogal in Joël 2 terechtkwamen. Ik durf het nou niet meer op te zoeken, maar daar gaat het over uitstorting van de Heilige Geest tussen. In verband met het aanroepen van de naam des Heeren en in verband met ontkoming te Jeruzalem enzovoorts. Nou, daar gaat het hier ook om. Levend water is trouwens verder in de Bijbel altijd een beeld van de geest. En de Heer riep dat ook. Op de verjaardag van zijn besnijdenis, zeg ik dan. Op de achtste dag van het loofhutte feest dus. Alle gedorstige komt tot de wateren, enzovoorts. En dit zeide hij van de geest welke ontvangen zouden degenen die aan hem geloofden, want de geest was nog niet overmits Christus, of Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat verhaal is dat. Dus je zou het in hoogste instantie, en dus in eerste instantie overdrachtelijk moeten lezen. Er zullen levende wateren vlieten uit Jeruzalem. Van daaruit zal de Heilige Geest verspreid worden over alle vlees. Of anders gezegd, van daaruit zou het nieuwe verbond gevestigd worden over alle volkeren. Of zou het koninkrijk gevestigd worden over alle volkeren. Dat niettemin de schrift ook spreekt letterlijk over deze wateren. Dat lijkt me duidelijk. Het is ook wat moeilijk om het uitsluitend overdrachtelijk te lezen. Want wat doe je dan met een deel van die wateren zal vlieden naar de Oostzee. En een deel van die wateren zal stromen naar de Achterste Zee. Waarbij ik erop wijs dat die Oostzee en Achterste Zee ook genoemd werden in Joël 2. Leuk hè? Een heel ander verband. Nou, een ander verband. Daar werd gezegd waar die Russische legers eigenlijk bleven. In een ver en dor land tussen de Oostzee en de Achterste Zee, weet je nog? Tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee dus. En hier, over diezelfde gebeurtenissen vind je dezelfde termen nog weer terug. Maar nou gaat het niet over het dood, maar gaat het over leven. Levende wateren, voor mijn part levend water, of gewoon leven namelijk water. Water namelijk leven, want dat is het. Zal er stromen. Ik acht het niet denkbeeldig dat in de 1000 jaren ook inderdaad letterlijk die stromen daar zullen zijn. Te meer daar op andere plaatsen er ook over gesproken wordt. Met name in Ezechiël, nog staat erbij. Dank u wel. Ezechiël 47 vers 1 enzovoort. Staat er in mijn Bijbel. En de andere is die van Openbaring natuurlijk. 22. Vers 1. Vanaf vers 1. Stromen van water. Van onder de troon of van onder het altaar of van onder de tempel of wat er maar wezen mag. Maar uit het hart van Jeruzalem. Maar of het letterlijk gebeurt of niet, het heeft in de eerste plaats een overdrachtelijke betekenis. En daar gaat het maar om. Een geest die uitgestort zou worden en die zou verbreid worden over heel Israël en over de volkeren. Over alle vlees namelijk, zei Joël 2. En dat het dan ook letterlijk gebeurt, dat lijkt me wel waarschijnlijk, ja. Ik wil er niet wegredeneren, maar het is natuurlijk minder belangrijk. En dan staat er, zij zullen des zomers en des winters zijn, maar dat wist u al. Als het levend water is, dan is het des zomers en des winters. Want de betekenis van levend water is dat het een beeld is van eeuwig leven uiteindelijk. En dan is het dus des zomers, des winters. Dat zegt ons Nederlanders niks, want bij ons regent het alle dagen. Maar in een beetje fatsoenlijk land regent het of in de zomer of in de winter. Hangt er vanaf welk land het is. Maar hier is de gedachte, zomers en winters, dat wil niet zeggen in de lente en in de herfst niet, het wil zeggen stroomt altijd. Water met een vaste opbrengst. Dat wil zeggen, het is een bron en die levert altijd, hele jaar door dezelfde opbrengst, zoveel liter per minuut. Daar zit ik lastig bij met je gedachte, hè? Ja, ja. Hoe heet het ook alweer? Wel. Chalice wel. Dat is de legende van... Dat waar de avondmaalsbeker begraven is, daar ontspringt de bron en die levert altijd, het hele jaar door, dezelfde opbrengst op. Dat laatste is in elk geval waar, die bron levert het hele jaar door dezelfde opbrengst. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Zoveel liter per minuut, ik weet niet meer hoeveel het was, maar... Een gallon? Ik weet niet eens wat een gallon is. Ik dacht dat dat benzine was, maar laat me zitten. Dat weet ik dus niet, hè? Maar zoiets. Maar dat is de gedachte, eeuwig leven. Levend water wil zeggen, het stopt nooit, het is niet van de seizoenen afhankelijk, het bruist gewoon op. En daarmee een beeld van eeuwig leven. Dat is de gedachte. En dan staat er, en de Heer zal tot koning over de ganse aarde zijn, en te die dagen zal de Heer één zijn en zijn naam één. Waarmee zeer kort, in een paar woorden, de beschrijving gegeven wordt, niet alleen van het koninkrijk, en dus minstens van de 1000 jaren. Minstens, zei ik, want het kan net zo goed zich uitstrekken over de nieuwe aarde zelfs. Maar tegelijkertijd wil ik ook een beschrijving geven van het nieuwe verband. De Heere zal één zijn en zijn naam één wil zeggen dat hij eenheid tot stand brengt. En dat is het verschil met het oude verbond en met de oude schepping. Daar is alles verdeeld. Maar het kenmerken van nieuwe verbonden, van nieuwe schepping is dat God zal zijn alles in allen. Ooit. Maar dat er eenheid zal zijn. Datzelfde geldt voor ons trouwens. In onze dagen, wij zijn door één geest, door diezelfde geest, tot één lichaam gedoopt. Het gaat niet verder dan dat lichaam tot op heden. Dat wil zeggen, de gemeente als zodanig, uit 1 Korinthe 12. Maar het is hetzelfde beginsel wat toegepast zal worden op Israël en de volken en zelfs op heel de schepping. En dat is waar het hier ongetwijfeld om gaat. Maar de terminologie is in hoge mate overdrachtelijk. Dat blijkt trouwens ook uit de volgende zin, die ga ik niet meer uitgebreid bespreken, maar ik noem hem voor het verband even. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden. Of dat letterlijk zal gebeuren, daar zet ik nogal wat vraagtekens bij. Want in de profetieën worden dit soort uitspraken wel vaker gegeven. Ze worden gewoonlijk letterlijk toegepast. Maar ik geloof dat ze in de eerste plaats, dat de uitspraken in de eerste plaats betekenen dat niemand zich meer zal verheffen. Dat is wat andere profeten er namelijk van zeggen. Het hoge zal laag gemaakt worden, het lage zal verhoogd worden, alles wordt vlak. Dat wil zeggen, niemand zal zich meer verheffen, want bergen zijn ook bij gelegenheid de uitbeelding van de mens in zijn opstand tegen God. Degene die zich verheft namelijk. Daar wil ik nog wel een voorbeeld van geven. Hoor. Dat bijvoorbeeld geef ik een voorbeeld uit Jesaja 40... Troost, troost mijn volk, Jesaja 40. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat de strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonde. De vraag is, wanneer is dat? Niet bevooroordeeld zijn, gewoon lezen. Wanneer is dat? Einde van de 70ste week van Daniel. Dat wij het schriftgedeelte hoofdzakelijk kennen in verband met het begin van onze bedeling, omdat het Nieuwe Testament ernaar verwijst. Ja, dat is wel waar, maar er verandert er niks aan dat het oorspronkelijk spreekt over de openbaring van het koninkrijk. En dus het einde van de 70ste week. De laatste verwoesting van Jeruzalem. En als dat gebeurd is, dan krijgen we deze aankondiging dus. En dan een stem des roependen in de woestijn. Welke woestijn zou dat nou wezen? Zie, als je nou even niet aan Johannes de Doper denkt, die zegt, dat ben ik, en zo, nou even vergeet, dan is het gewoon de Heer zelf. En gaat het over de woestijn van Paran. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God, want vanuit Petra zal men naar Jeruzalem gaan. Om Jeruzalem herin te wijden. De 24e van de 9e maand, of 25e van de 9e maand, weet ik nog. Dan wel de 25e van de 3e maand zijnde na 1335 dagen sinds het midden van de 70ste week van Daniel. Hebben we nog? Ik kan de rekensommetjes voorhouden, kan ik makkelijker uit het hoofd namen noemen, want dat is moeilijker. Maar goed. En dan, alle dalen zullen verhoogd worden. Let op, als je dit leest in verband met de wederkomst van Christus, en dat zou toch moeten als je het zo letterlijk mogelijk toepast. Dan krijg je precies dezelfde gedachte als het Zacharia. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden. Maar hier staat, alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht worden. Nou, wat was er krom? Het licht onder andere. Zie je wel? Zie je wel? Ik weet dat het zwak is allemaal, maar het is toch wel gek dat je gelijksoortige uitspraken vindt in al die schriftgedeelten. En dat is nou schrift met schrift vergelijken, dan trek je daar je conclusie uit. Hè? Wat krom is zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Een vlakte betekent dat uiteraard. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien. En tegelijk wil niet zeggen op hetzelfde tijdstip, maar de gedachte is juist, alle vlees is gelijk. Niemand verheft zich meer. En dat was juist in de voorgaande verse gezegd. Alles was vlak gemaakt. Ideaal van dokter Anders Jeden UTB, zaliger. Nou, onzaliger vermoedelijk, maar dat even te zijn. Hè? Maar je weet wat ik bedoel, hè? Alle vlees op hetzelfde niveau, gelijk, alle vlees. Want niemand verheft zich meer. Zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft, enzovoort. Nou, dat is maar waar het om gaat. Dat als gesproken wordt over heuvelen die vlak gemaakt worden enzovoorts, bergen die vlak gemaakt worden, dan gaat het in de eerste plaats over de mens die zich verheft tegen God, maar hij zal vernederd worden. Niemand zal dat meer doen. Dat niettemin dit deel van het land rondom Jeruzalem wellicht vlak gemaakt zal worden, ook letterlijk, zou best kunnen, maar dat weet ik niet zeker. Het lijkt me een beetje vreemd, want als je dan praat over Sion, waar is dat dan? Wordt het ook vlak gemaakt? En de olijfberg? Ja, die is gescheurd. Maar hoe zo'n gescheurde olijfberg als alles vlak is, dan heb je ook geen gescheurde olijfberg. En dan heb je ook geen vallei mijner bergen. Dus ik betwijfel dat. Bovendien, als je het allemaal vlak maakt, ben je al je rivieren kwijt. Toch? En als je dat allemaal kwijt bent, heb je helemaal geen topografische kenmerken meer. Hoe wou je nog een land aanwijzen? Van hier tot daar en van zus tot zo, als alles vlak gemaakt is. Dat bestaat dan niet meer. Dus het lijkt mij niet voor de hand te liggen zo. Nou. Maar dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden. Van Geba tot Rimmon, zuidwaarts. En ze zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats, Jeruzalem dus. Van de poort van Benjamin af tot aan de hoekpoort toe, maar u en ik begrijpen dat weliswaar dit plaatsaanduidingen zijn, topografische aanduidingen uit het verleden, maar als hier gesproken wordt over de toekomst, wordt het toch moeilijk, want het kan nooit over diezelfde hoekpoort gaan, en het kan nooit gaan over dezelfde toren van Hananeel, en welke plaatsen dan Geba of Rimmon heet, dat is, ja, wie zal dat nou moeten aanwijzen? Dit is het dan toch niet meer? Bovendien, Rimmon veronderstelt inderdaad een heuvel. Een berg betekent namelijk hoge plaats. En Geba betekent een heuvel. Een heuveltje. Dus beide gaat over bergen of wat er voor door moet gaan. Die andere twee zijn torens. Nee, een poort en een toren. En nog een poort trouwens. Die hier genoemd worden. Dat is ook allemaal hoog. Maar dat zal, voor zover het menselijk bouwwerk was, dan toch in ieder geval verdwenen zijn. Bovendien, ik heb ze allemaal nagezocht, bij meerdere gelegenheden trouwens. Maar Geba in de buurt van Jeruzalem is niet te vinden. Rimmon in de buurt van Jeruzalem ook niet. Al zijn er plaatsen genoeg die zo aangeduid kunnen worden, want het betekent gewoon ook maar hoogte. De poort van Benjamin af weet men niet. Het zal wel de poort zijn die toegang gaf tot het stamgebied van Benjamin, maar welke poort het is, weet men niet. De hoekpoort weet men ook niet. En de toren van Hananeel weet men ook niet. Men weet er dus geen van allen. Met andere woorden, op een kaart kom je nergens. Niet in het verleden, niet in de dagen van Zacharia. Want we weten het niet, maar ook niet in verband met de toekomst uiteraard. Maar als je het zo letterlijk mogelijk neemt, betekent het dat heel de omgeving van Jeruzalem vlak gemaakt zal worden en dat Jeruzalem zelf zal verhoogd worden, want dat staat er. En dat moet dan Sion heten. Heb je dat? Want er staat, en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats. U weet, Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, te Jeruzalem, dat was weer Zacharia 9. Maar of dat landschap herkenbaar is, dat is nog maar zeer de vraag. Ik weet niet hoe letterlijk het genomen zou moeten worden. Dus ik laat het daar voorlopig maar bij. Maar in ieder geval wordt hier gesproken over een situatie op zijn vroegst in de 1000 jaren. Blijkt ook in ieder geval uit wat verder volgt. Want er wordt ook de volkeren genoemd in de 1000 jaren enzovoorts. Dus er wordt een flinke sprong gemaakt. En hoe die dingen precies zich zullen ontwikkelen, Dat valt hieruit in ieder geval niet te herleiden. Goed, daar zullen we bij laten. Ik dacht nog wel, vanavond hou ik een keer vroeg op. Of bij tijds op, maar het is weer niet gelukt. We zullen danken. Trouwe hemelse vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier bij elkaar mochten zijn en ons mochten verdiepen in uw profetisch woord dat zeer vast is. We danken u vader dat u ons op de hoogte gesteld hebt van het vervolg van uw werk aan Israël, aan de volkeren, in het bijzonder ook aan Jeruzalem. We danken u daarom dat we onder alle omstandigheden ons vertrouwen op u mogen stellen. Omdat u degene bent die vast blijft, die onveranderlijk bent en die verleden, heden en toekomst in uw hand hebt. Wij danken u daarom dat wij ook vanuit het heden naar de toekomst uit mogen zien. Mogen uit mogen zien naar de verdere vervulling van alle beloften die u gesproken hebt en van alles wat de profeten gesproken hebben in uw woord. Wij danken u dat we daardoor mogen gebouwd worden in het geloof. Dat we door schrift met schrift te vergelijken inderdaad mogen zien hoe wij van doen hebben hier met het woord wat u gesproken hebt. Dat woord wat werkelijk zeer vast is. En dat vervuld zal worden in de toekomst, maar hetzelfde vaste woord ook waaruit wij nu dagelijks mogen leven. Wij danken u daarom dat we mogen bouwen op die rots die niet wankelt. Dat we ons levens mogen baseren op wat u gesproken hebt in het verleden en daarmee mogen leven uit wat u nu aan ons doet als vervulling van uw beloften. Maar ook mogen uitzien naar wat u zult doen, ook aan ons, als vervulling van de betere nieuwtestamentische beloften. We danken u dan voor deze avond, vader, en vragen u, wees u ons ook nabij de dagen die voor ons liggen. Geeft u ons die geest van wijsheid, opdat we uw woord zouden verstaan en gebouwd zouden worden in het geloof, omdat uw naam in onze levens mag verheerlijkt worden. Niet door onze werken, maar door de rijkdom van uw genade. Amen.